Horen jullie mij zo goed? Ja? Oké.
Lukt nu?
Ja, en?
Ik zag me.
Ja?
Kijk, de vergadering is nog niet begonnen.
Ja. Kijk.
naar...
Net deed ik het nog.
Ja.
Even mijn haar goed doen.
Ja, het zie je nog niet pas.
Mijn haar goed doen.
Ja, dit.
Ja, daar ben je. Annemiek Papik ben jij. Er is iets misgegaan.
Jezus, wat een mens op die tribune.
Hey, Tom.
Hey, Kees.
Ja, Tom. Ik ben volgende week zaterdag bij de opening van de Slotbrug.
Nee, want ik zit...
Wat is dit eigenlijk? Oh, dit moet gewoon laten liggen, want dat is voor na de pauze.
Wat?
Dit.
Het is vakantievannacht.
Hoezo?
Vannacht naar het Midden-Oosten.
Wat zeg je nou?
Ik ga vanavond naar het Midden-Oosten. Oh. Naar het Midden-Oosten.
Wat ga je doen nou?
Wat er aan de hand is.
Een goedenavond. Ik wou graag beginnen met de vergadering. Even een puntje van orde. Er zijn een aantal hier onder ons die graag na negenen naar de andere vergadering heen willen. Dus mijn voorstel was om de agenda enigszins een beetje om te husselen. En inderdaad ook strak te houden uiteraard, maar dat hoop ik altijd wel te houden. Ik wou agendapunt 4 en 5 naar voren schuiven en agendapunt 3 na 4 en 5 te behandelen. Met uw goedkeuring. Zo niet, dan houden we het zo, maar als iedereen daarmee eens kan zijn, dan doen we dat zo. Heeft iedereen begrepen? Wat ik... Ja? Mevrouw de Ruiter, gaat de gang.
Ons raadslid dat agendapunt 5 heeft voorbereid, ligt ziek in bed. Het andere raadslid wat hem vervangt, die zit aan de overkant. En die zou dan in de pauze gaan wisselen. Dus dat is een beetje een probleempje.
Hebben er meerdere een probleem mee als we hem omdraaien? Dat vind ik helemaal een goed voorstel, maar dat is aan u. ik wil het strak houden, is goed. Maar dan laten we, omwille van inderdaad de D66, laten we het zo staan. Nee, maar dan maakt het niet uit. Dus nee, dan maakt het niet uit. Dus dan neem ik gewoon de agenda zoals die nu staat, blijft die gewoon zo staan. Op de tafel treft u een scoreformulier aan en een raadsvoorstel meerjaren investeringsplan civiele werken. Tijdens de commissie van 14 oktober is er besloten het raadsvoorstel aan te passen aan de meerjarenplannen investeringsplannen civiele werken vanavond te behandelen. Het punt is op de agenda toegevoegd als agendapunt 7.1. zodat het rond de klok van 10 behandeld kan worden, aangezien het vanavond echt behandeld moet worden. Want het moet dus naar de begrotingsvergadering van 2 november. Dus en dan de rest van de agenda kan daarna volgen. Dan ga ik door met agendapunt 2, het algemeen spreekrecht. Er is geen algemeen spreekrecht. Ik heb wel een aantal insprekers op agendapunten. Bij agendapunt 4a heb ik de heer Slier. Bij agendapunt 5 heb ik de heer Bello. En bij agendapunt 6 heb ik mevrouw Kruisbrink. En ik roep de mensen vanzelf van de voren als de agendapunten aan de orde zijn. Dan ga ik door naar agendapunt 3. De verslaggeving de Algemene Raadscommissie van 9 en 14 september. En de griffier had hier nog iets over.
Dank u wel. Ik heb bij het conceptverslag van 9 september de volgende aanvulling op pagina 14 onder het puntje opmerkingen. Daar moet zin 2 aangevuld worden met bij het vastgestelde wegenbeheerplan.
Oké, dank u wel. Heeft iemand nog op- en aanmerkingen? Mevrouw Kind, gaat uw gang.
Bij B, toezeggingenlijst, daar mis ik eigenlijk, ik ben het helemaal eens met wat er allemaal af kan, maar, ogenblikje hoor, agendapunt van D66, subsidiebeleid opstellen, startnotitie. Ik vroeg me af, ja, het staat op bladzijde 9 bij het verslag.
Bladzijde 9.
En daar wordt toegezegd dat het subsidiebeleid, in het kader van dat nieuwe subsidiebeleid of aangepast subsidiebeleid, wordt er een startnotitie opgesteld. En ik vind niet terug wanneer. En ik denk dat hoort eigenlijk thuis op de toezeggingenlijst.
Heb je gelijk.
Ja, ik kon het niet meer, dus ik was.
Ja, heb je gelijk.
Of is dat overdreven?
Oké. Ik denk dat het toegevoegd kan worden. Het gaat toegevoegd worden.
Ja,
oké.
Okay. Ja, anders kunnen we het verder volgen.
Ja. Is goed. Ja. Verder nog op- of aanmerkingen over de toezeggingenlijst. Meneer Ooyevaar, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van een vraag van een collega van mij, de heer Groot, naar de financiële gevolgen van de stellingname rondom de TAK-gastoestanden, is er een toezegging gedaan dat we een schriftelijk antwoord over. Is dat memo al binnen eigenlijk,
ja,
bij de raad? Ik heb het nog niet gezien.
Hè?
Ik heb het nog niet gezien, maar dat is dus.
Ik hoor net dat er bij meerdere ja geroepen wordt. Dus ik neem aan dat dat inderdaad, meneer Haring, gaat u gaan.
Voorzitter, als ik het bedrag goed in mijn hoofd heb, dan ging het om een bedrag van 120.000 euro, iets meer. Voor het mislopen van het verlenen van vergunningen.
Ja. Bij ons cirkel in de fractie een bedrag van 2 ton, maar even voor de. Het zit op een memo dus. Dank u wel.
Daar is inderdaad een memo van. Andere leden nog op- of aanmerkingen? Geen. Dan ga ik naar de lijst ingekomen stukken van week 35 tot en met 40. Geen op- en op- aanmerkingen. Dan ga ik door naar de mededelingen uit het college. Meneer Roem, ga uw gang.
Ook wel, voorzitter. Ik heb een drietal mededelingen. Allereerst hebben we vorderingen gemaakt met het verzoek van de wijkvereniging Schorel Oost om langs de Damweg bij de ontsluiting van de N9 een fietspad te kunnen realiseren. We zijn nu in overleg met de aannemer, MNO Vervat. En we gaan kijken of we intern voldoende middelen hebben om aan de wens van de wijkvereniging tegemoet te komen om vanaf de N9 langs de Damweg een fietspad te kunnen realiseren. Daarnaast wil ik u attenderen op een memo. Dat heeft betrekking op het agendapunt aanpassing meerjaren investeringsplan planning civiele werken. Ik verzoek eigenlijk de griffier, als dat mogelijk is, dit even ook te kopiëren voor de commissieleden. Ik zal het even declameren. Het betreft de herinrichting van Groetinke 1. In het raadsvoorstel aanpassing meerjaren investeringsplanning civiele werken staat in bijlage 1 totaaloverzicht civiel technische investeringen 2010-2013 na aanpassing aangegeven dat de kosten voor de herinrichting van Groetinke 1 bepaald worden nadat de voorbereiding van het rioleringswerk afgerond is. Inmiddels zijn de voorbereidingen zover gevorderd dat een eerste ruwe berekening van de kosten bekend is. Herinrichting van Groetinke 1 houdt in dat de asfaltstraten volledig worden vervangen door elementenbestrating, trottoirs en parkeervakken worden herstraat. Extra parkeervakken worden aangebracht en waar nodig eventueel verkeersremmende maatregelen worden genomen. De rioleringswerkzaamheden zijn ondertussen voorbereid en het benodigde krediet voor de herinrichting van Groetinke 1 is ruwweg geschat op 1 miljoen euro. De voorbereidingen zijn echter nog niet zo ver gevorderd dat deze nu al in het voorliggende raadvoorstel verwerkt konden worden. De details over de herinrichting, de onderbouwing voor de noodzaak van een herinrichting en de onderbouwing van het benodigde krediet zullen worden voorgelegd in de vorm van een raadsvoorstel in de raadsvergadering van 27 januari 2011. Dus het verzoek aan de griffie om dit eventjes additioneel op het punt, wat is het, agendapunt 10. Even kijken, welk agendapunt is ook alweer meerjaren in civiele...
Agendapunt 10.
Bij agendapunt...
Of de civiele werken, dat is 7.1.
Bij agendapunt 7.1 okay. Mee te geven.
Is goed.
En tot slot even een bericht rondom de Hargevaart. Er zou toegezegd zijn dat wij eind dit jaar met een notitie zouden komen over de continuïteit van de Hargevaart. Althans, hoe wij kijken tegenover het, over het toeristisch element al daar. De watersportvereniging Hargevaart is bezig met een businessplan. Wij hebben gemeend als college dat we even moeten wachten op de structuurvisie landelijk gebied. Waarin ook zeg maar nader in wordt gegaan op de recreatieve mogelijkheden van dat gebied. Opdat we ook het businessplan van de watersportvereniging Hargevaart goed kunnen toetsen. Dus wij zullen rondom de status van de Hargevaart volgend jaar eerste kwartaal terugkomen. Parallel aan de behandeling van de structuurvisie landelijk gebied. En we zullen daar de watersportvereniging ook over informeren. Dat zijn tot zover mijn mededelingen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Luttek, nog mededelingen? Geen mededelingen? Oké. Dan gaan we door naar de rondvraag van de commissieleden. Zijn er nog rondvragen? Mevrouw, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Aan de heer Roem, wethouder Roem. Naar aanleiding van wat hij zojuist heeft medegedeeld, vragen wij ons dan af, komt dan de watersportvereniging Hargevaart dan niet een beetje in de knel met het zomerseizoen dan?
Nou, ik denk het niet. Ik denk juist dat het heel goed is dat we de structuurvisie landelijk gebied en de behandeling daarvan parallel laten lopen met het businessplan. Want stelt u zich voor dat als ik een businessplan behandel en ik kom met een het is feitelijk een soort principeverzoek wat ze dan indienen waar wij als college met een reactie op komen. En die reactie die zou bijvoorbeeld niet stroken met de structuurvisie landelijk gebied, dan maak ik ze misschien blij met een dode mus. Dus ik wil zoveel mogelijk parallel met de structuurvisie landelijk gebied en de behandeling daarvan het businessplan van de watersportvereniging behandelen. En nogmaals, we komen daar volgend jaar, eerste kwartaal, op terug.
Dan nog een vraag. Dat sluit ook aan op een eerder mededeling van u. We krijgen straks meer drukte langs de Oosterdijk en langs de Kogendijk. Naar aanleiding van het nieuwe, de nieuwe overgang over het kanaal. Hè? Dat is de fietsers, per fiets willen we ze allemaal graag naar het strand hebben straks. Deze wegen zijn tot dit moment geen bestemmingsverkeer. En er wordt behoorlijk druk gereden. De kanten zijn behoorlijk steil naar de sloten toe, hier her en der. Liggen er plannen in het verschiet om hier wat aan, om zijn fiets veiliger te maken, deze aansluitingswegen?
Zou ik even moeten nakijken voor u. Kom ik op terug.
Meneer Haling, gemeentebelangen, gaat gang.
Ja, voorzitter, dank u. Blijkens de publicatie in de gemeentekrant is het college voornemens om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan in gevolg artikel 19.1 of artikel 19.2 WRO. Het betreft het vestigen van een zogenaamd, of beter zeggen, zogenoemd kleinschalig kinderdagverblijf aan de Dorpstraat 15 in de Kernbergen. Bij de ter inzage gelegde stukken zit een ruimtelijke onderbouwing. De zaak loopt al enkele jaren en al eerder heeft het college steeds geweigerd medewerking te verlenen. Het bevreemdt ons zeer dat er nu ineens wel een medewerking wordt verleend. Bij het doorlezen van de stukken blijkt er een groot aantal omissies in te zijn opgenomen. Bijvoorbeeld dat de pastoor van de Peters en Pauluskerk erin heeft toegestemd dat op het kerkterrein een soort van kiss and ride plek mag worden gerealiseerd. Op maar liefst 150 meter van het beoogde verblijf. Pastoor Wanna ontkent desgevraagd ten stelligste hiermee akkoord te zijn gegaan. Er wordt in dit stuk uitgegaan van 3 kiss and rides plekken, maar elders wordt gepraat over 2x40 verkeersbewegingen. Er zijn 2,5 parkeerplekken beschikbaar, maar er is sprake van 10 personeelsleden. De afstanden van het geplande kinderdagverblijf tot de buren wordt 50% meer aangegeven dan het in werkelijkheid is. Er wordt niet gerept van andere buren en detailhandel, die er wel degelijk ook zijn, en die slechts 2,5 meter van het geplande verblijf afzitten. Nog erger, er is sprake van een kamertje van maar liefst 13 vierkante meter, waar 8 baby's zullen moeten slapen. En een dergelijke ruimte is er ook voor oudere kindjes, een stuk of 10. Verstikkende ruimtes. Met alleen maar een krappe brandtrap voor calamiteiten buitenom. De voor de opvang benodigde aangegeven oppervlakte van de ruimtes zijn niet correct aangegeven, waarbij het architectenrapport zelfs nadrukkelijk aangeeft, de aangegeven maten moeten worden gecontroleerd. Los van dit alles is er sprake van een van de meest gevaarlijke kruisingen in het dorp, omdat er veel fietsende schoolkinderen door de Dorpstraat en Kleine Dorpstraat gaan naar de school op de Laurelsweg en naar bijvoorbeeld de Van Renenschool. En moet er nu op deze kruising weer een extra risico van minimaal 40 verkeersbewegingen in de morgen en in de avond worden gerealiseerd. Kortom, de fractie van gemeentebelangen adviseert het college met klem om volstrekt geen medewerking te verlenen aan de realisatie van dit plan. We realiseren ons dat er op dit moment de periode van de zienswijzen in werking is of in gang is getreden. Ik weet dus ook dat er al diverse zienswijzen zijn ingediend, maar wij vragen ons wel af hoe het kan dat het vorige college falikant tegen was en dat het huidige college plant om medewerking te verlenen. Dit was het, voorzitter.
Oké, kan ik een van de collegeleden, mevrouw Luttik, gaat gaan.
Ja, voorzitter, het zijn een heleboel details die meneer Haring nu opnoemt. En wij kennen het dossier, maar het dossier is in behandeling bij wethouder Hieperink, zoals u weet. En het lijkt mij zinvol dat u de vragen die u heeft, dat u heeft schriftelijke vragen stelt en aan de hand daarvan ook antwoord krijgt, want ja, u gaat op zoveel details in en u doet ook een aantal constateringen op detailniveau die wij hier nu niet kunnen controleren of checken. En het gaat over vierkante meters en dat soort zaken.
Dus het lijkt gaat om de ruimte mij, lijkt onderbouwing.
Mij, ja, maar het lijkt mij verstandig dat u ze schriftelijk zelfs ook dat wij de gelegenheid krijgen om daar een antwoord, een reactie op te geven.
Ik zal de vragen schriftelijk morgen bij de wethouder op tafel deponeren.
Oké, dank u wel. Andere leden, meneer Ooyvaar, het CDA, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. In onze fractie leeft al 2 jaar lang een grote belangstelling voor het project waar u over sprak, collega Haring. Het is niet zo simpel als wat u hier voorstelt, want wij hebben daar toch een andere mening over. Alles met elkaar, denk ik, dat wij voorzichtig moeten zijn met zomaar het afwijzen van. Maar ik ben geen wethouder, dus wat dat betreft wil ik toch een klein beetje tegengas geven, omdat gaat de wethouder met het idee van dat...
Dat maar meneer Ooyvaar, mag ik eventjes inbreken? Ja. Dit is een rondvraag.
Ja, gelijk.
Nou, ging ik daar eigenlijk al iets over te schrijven, omdat ik eigenlijk alleen geen vragen gehoord heb. Ja. Maar, dus...
Ik probeerde even wat stoom van de ketel te krijgen, maar dat is nu gebeurd. Dan heb ik nog een tweede. Okay. Dan heb ik nu nog een tweede vraag, en dat is een tweede opmerking, en die gaat over een... Dat is een metafoor. Er loopt een stoomtremmetje door Schorel, dat moet niet onbekend zijn, en daar hangt een groot bord op, de blinkert. Maar er zijn op het ogenblik, naar onze mening, verschrikkelijk veel Indianen die het trimmetje tegenhouden. Vrij vertaald, wij willen graag een memootje hebben van het college, van hoe staat het nu met de opknap van de blinkert, en dan het liefst op korte termijn.
Mevrouw Luttig, gaat u
heel recent is er een memo geweest over de blinkert, dus ik weet niet of meneer Ooyevaar af en toe op het RIS-DIS kijkt, of...
Ik ben een beetje ouderwets opgevoed. Dat zal u niet ontgaan zijn. Ik hou mijn papier in mijn handen. En ik heb geen zin in lasogen te krijgen door iedere keer die enorme stapel RIS-BIS dingetjes.
Meneer Ooyvaar, die kunt u uitdraaien, dan heeft u hem op papier. Andere leden nog? Meneer Mededorp, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook een overgangsvraag zou je misschien kunnen stellen. Zowel bij aanwonenden als bij tuinders in Schorreldam is er onrust over de nieuw aangewezen locatie van de tuindersvereniging in Schorreldam. Tussen de oude en de nieuwe N9. Naar wij vernomen hebben was er met het vorige college consensus over een locatie aan de Oudendijk. Welke locatie de instemming van beide groeperingen had. Onze vraag is, wat is de reden dat is voorbijgegaan aan het zwaarwegende argument van maatschappelijk draagvlak en deze locatie niet is gekozen? Dank u wel.
Meneer Roem, gaat u gang.
Ja, ik wil er wel even op reageren. Er is, en dat wil ik wel even onderschrijven, geen consensus bereikt met het vorige college over de grond aan de Oude Dijk. Integendeel, er waren 2 locaties. De grond van Leeuwenkamp en het perceel Oudendijk. Beide locaties zijn door de ambtelijke organisatie ruimtelijk getoetst. En daaruit kwam naar voren dat de grond bij Leeuwenkamp het meest geschikt is voor het volkstuincomplex. Nou, ik heb 18 oktober jongsleden met meneer Mink, meneer Van der Boogaard en meneer Hoede van de Volkstuinvereniging en een meneer van de Landelijke Bond van Volkstuinverenigingen gesproken over de voortzetting van het dossier. We zijn het erover eens dat we nu naar, althans onze pijlen richten op de inrichting van de grond van Leeuwenkamp. Dat traject is ook nu in werking gezet. U heeft daar onlangs ook nog een raadsvoorstel over gehad. De grond wordt aangekocht en we proberen nu... ook in goed overleg met de omwonenden tot een mooie ruimtelijke inrichting te komen. Want het is het college er alles aangelegen dat de volkstuinvereniging weer snel kan tuinieren. En nogmaals, de pijlen zijn gericht op het grond van Leeuwenkamp. En dat is 18 oktober jongsleden besproken met de volkstuinvereniging en ook bevestigd. En daar heb ik onlangs nog een e-mail over ontvangen van meneer Mink. Dat hij het volste vertrouwen heeft dat het in goede samenwerking tot een... mooie volkstuin wordt.
Oké, dank u wel. Meneer Mededorp, gaat u gang.
Wat ik me af zit te vragen is, u heeft het over de leden van die tuindersvereniging, begrijp ik. Maar is er ook met aanwonenden een dergelijk overleg heeft er plaatsgevonden? Of is dat ook allemaal gladgestreken?
Nou, Het is helaas zo dat wat je ook onderneemt en in welke gemeente dan ook, je altijd personen zult hebben in je gemeente die bezwaar zullen maken tegen een bestemmingsplanwijziging. Dat zal hier misschien ook plaatsvinden, maar ik heb wel toegezegd samen met de brancheorganisatie voor volkstuinverenigingen en de volkstuinvereniging Schorrel zelf om een soort van charmeoffensief te beginnen en om volgend jaar met de bewoners om de tafel te gaan zitten en te kijken waar de pijn nu precies zit. En wij denken dat de pijn niet zozeer zit als in het proberen te traineren van de volkstuinvereniging. Integendeel, het is meer dat men nog gewoon een bittere pil moest slikken van de hele situatie rond de N9. En dit misschien nog wat mogelijke stuiptrekkingen zijn van een aantal bewoners. Nogmaals, ik heb de geluiden ook gehoord van bewoners. Maar ongeacht waar je ook gaat zitten in de gemeente, je zult altijd mensen blijven houden die in de contramine zitten. Ik ga ervan uit dat we met een goed gesprek en een goed overleg samen met de tuinvereniging en de brancheorganisatie van tuiners tot een mooi geheel kunnen komen waar alle mensen in Schorrel profijt van hebben.
Oké, dank u wel. Verder nog andere mensen? Mevrouw Paping, VVD, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft meermalen gevraagd om een voortgangsrapportage met betrekking tot Kranenburg. Het college heeft destijds toegezegd de stand van zaken maandelijks toe te zullen lichten, maar tot dusver hebben we niet mogen ontvangen. En dat baart ons zorgen en we zouden graag binnen een week willen weten hoe het ervoor staat.
Momenteel is de portefeuillehouder niet aanwezig, ja, maar ik weet niet of het iemand anders.
Ik weet dat het op het ogenblik zo is dat ze er heel druk mee bezig zijn en het zal niet deze week lukken. Maar ik meen dat het binnen op heel korte termijn wel bekend is, de memo. Dus deze week zal, we zijn nu donderdag, ik denk telkens dat het dinsdag is. We zijn nu donderdag, dus het zal, ja, ik verwacht eind volgende week of de week erop. Dus heel snel komt het naar u toe.
Oké. Woord?
Ik hoorde dat het al toegezegd was. Oké, ga er gewoon. Ja. Nog andere leden voor de rondvraag? Niet. Dan ga ik naar het volgende onderwerp, agendapunt 4, toeristische informatievoorziening gemeente Bergen 2011-2015. En dan wou ik eerst de heer Slier namens de VVV naar voren vragen. Gaat uw gang.
Bedankt voorzitter. Ik ben Marcel Salier. Ik ben directeur van de regionale VVV. Dus dat betekent ook van Alkmaar, Horen en Castricum en Medemblik. En ik ben 3 jaar geleden begonnen. En toen ik hier begon, toen viel mij iets op. Wij zaten hier in Bergen Egmond en Schorrel met 3 hele mooie VVV-winkels. Die ook goed gewaardeerd worden door de consumenten. Want daar hebben wij onderzoek naar gedaan. Met een dikke 8. Maar tegelijkertijd was er geen uniforme prestatiecontracten met de verschillende gemeentes. En dat betekent dus dat die tijd de gemeente Bergen €26.000 betaalde voor 3 VVV-winkels. En bijvoorbeeld de gemeente Alkmaar €65.000 en de gemeente Horen €75.000. En dat was allemaal voor 1 winkel. Nou, u kunt zich voorstellen dat ik daardoor niet transparant kon zijn naar alle gemeentes toe. En dat is natuurlijk wel een van de voorwaarden als je een stichting bent. Ik heb toen met Jan Messuur, met de desbetreffende beambte Theo Olivier, heb ik contact gehad en gezegd van ja, hier wil ik niet achter staan. Ik wil ook naar uniforme prestatiecontracten toe met alle gemeentes. En vandaar dat we in 2009 een uniform contract hebben opgesteld voor de gemeente Bergen. Waarbij wel de consequentie was dat de VVV in Schorrel, die verliesgevend was, €40.000 per jaar. Dat moesten dus eigenlijk die andere gemeentes of onze back-office ophoesten. Dat die om werd gezet in een agentschap. Maar, zei de raad vorig jaar, jaar, dan willen we wel van jullie een strategisch marketingplan zien voor de periode 2011-2015. Die zou besproken worden in juli afgelopen zomer, maar dat is in verband met de wisseling van wethouder is dat omgezet in overleg met ons natuurlijk naar deze periode. Natuurlijk hebben we ondertussen het agentschap in Schorl geopend. En wij hebben daar gekozen voor de Schorlse Duinen. En om in 2010 als pilot als agentschap te fungeren. En u moet bij een agentschap denken als dat daar alleen de diensten van ons zijn ondergebracht, maar dat wij daar geen eigen personeel hebben. Dus wij moeten het personeel daar opleiden. Tegelijkertijd konden we voor Schorl natuurlijk ook de toeristische informatie blijven voorzien. Want tegenwoordig de tijden veranderen, gebeurt er natuurlijk heel veel via internet. Dat betekent dat wij ook in het bedrag van de gemeente een groot gedeelte hadden aan het invoeren van de data van alle accommodaties in Schorl, aan het promoten van Schorl. Want dat zijn natuurlijk zaken die we gewoon blijven doen. Dat zit ook in het agentschap. De VVV kon de winkel niet verkopen, onze huidige winkel. Dus we hebben natuurlijk dit jaar wel verlies geleden. Omdat we eerst dachten dat we in juli nog een beslissing zouden krijgen. Maar ondertussen is natuurlijk bij de opening van de Schorlse Duinen is alles steeds meer op orde gekomen. De opstartfase verliep nog niet geheel naar wens. Dat moet ik ook van onze kant toegeven. En enerzijds was de omschakeling voor de VVV zelf een beetje hectisch. Maar anderzijds had ook de Schorlse Duinen, die was namelijk net verhuisd. En die hadden natuurlijk andere prioriteiten. Inmiddels is de herkenbaarheid, de vindbaarheid en de professionaliteit verbeterd. En komt er ook een herkenbare balie en inrichting voor de VVV. De wegwijziging is vorige week gebeurd. Dat had ook veel eerder gemoeten. Maar ja, daar zijn ook procedures aan verbonden. En we hebben een opleiding gegeven bij alle medewerkers van de Schorlse Duinen om ook de basiskennis van het toerisme kenbaar te maken. Het mogen helder zijn. Schorl ligt natuurlijk relatief dicht bij bergen. Dus de VVV Bergen kan ook optreden als een buffer voor mensen. Het liefst hadden wij natuurlijk ook gewoon de winkel opengehouden, maar er zijn natuurlijk veel extra kosten mee gemoeid. En de gemeente moet natuurlijk ook bezuinigen. Met mevrouw van Lieshout van Schorlse Duinen zijn afspraken gemaakt. En tegelijkertijd hebben wij ons strategisch marketingplan ontwikkeld. En daarbij hebben we drie missies geformuleerd. Allereerst willen wij in 2015 marktleider zijn van de nieuwe media. Want we zien dat daar steeds meer vraag naar is. En niet alleen naar websites, maar met name ook mobiele websites. Ten tweede willen wij gastheer zijn voor het bedrijfsleven en de gemeente. En we willen uitvoerder worden voor Noord-Holland Noord voor toeristische promotie en marketing. Omdat wij na Amsterdam de sterkste back-office hebben in heel Noord-Holland. Dus van daaruit kunnen wij ook productontwikkeling en promotie doen. Nou, wat zijn onze speerpunten? En dat is eigenlijk het belangrijkste voor vanavond. 1. Wij willen flexibele, inspirerende distributiekanalen hebben. En dan kunt u dus denken aan een VVV, maar het kan ook een VVV-ANWB zijn. Of een shop-in-shop, bijvoorbeeld dat je dus bij een hotel onder zit, maar wel met een personeelslid van ons. Een agentschap, zoals bijvoorbeeld nu in Schorl. En natuurlijk de websites en de mobiele websites. Wij zullen daar zelf €75.000 in investeren om die distributiekanalen ook inspirerend te houden. En mocht de raad 11 november beslissen dat de VVV in Bergen omgezet wordt naar een VVV-ANWB, wat mijns inziens toegevoegde waarde biedt ook aan de bewoners van Bergen, dan gaan wij daar €45.000 in investeren in het nieuwe stadsdorpcentrum wat hopelijk in 2013 gerealiseerd wordt. Om even een idee te geven, de kosten van een VVV-winkel, dat is 1 FTE voor de openingsuren van een winkel. Wij betalen de tweede FTE, dus de tweede fulltimer. En dat betekent, want wij moeten natuurlijk de veiligheid garanderen. Alle overige kosten, dus dat zijn de kosten voor de huur, voor de verlichting, voor de energie, maar ook voor de back-office, want we hebben natuurlijk een grote back-office met marketingmensen, met webredacteurs, dat komt allemaal voor onze rekening. Daarbij kunnen we zeggen dat, dat wij zelfs met marktaandeel in Noord-Holland gestegen zijn vorig jaar in 2010. En met het aantal websitebezoekers staan we op 1,3 miljoen bezoekers. Dus dat is natuurlijk enorm hoog, maar dat willen we natuurlijk nog meer gaan stijgen. Een tweede heel belangrijk aspect is het accountmanagement, het bezoeken van het bedrijfsleven. Dat hebben we ook als speerpunt benoemd en wij zijn in de afgelopen 3 jaar zijn we 20% gestegen qua inkomsten bij het bedrijfsleven, maar daar gaan we nog veel harder aan werken. En dan kom ik gelijk bij het derde speerpunt, dat zijn de nieuwe media. Wij gaan investeren €100.000 in een nieuwe website, in een nieuwe mobiele website. En daardoor kunnen we dus ook voor het toeristisch bedrijfsleven nieuwe pakketten maken, waarvoor dan ook betaald zou kunnen worden. En de laatste zijn de operaties, dus dat zijn onze interne processen. multifunctioneel inzetbaar maken van personeel. Hè, dat mensen niet alleen aan de front office werken, maar ook aan de back office, dat ze het bedrijfsleven bezoeken. Natuurlijk willen we ook groeien en dat doen we in de eerste 2 jaren door account management bij de huidige bedrijven. Dus dan heb je business to business. En dat doen we dan met name door de bedrijven te vragen wat zij willen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met Bergen aan Zee om een pakket op maat te maken voor heel Bergen aan Zee. Maar dat gaan we ook met Egmond natuurlijk doen en met school als daar behoefte naar is. En tegelijkertijd kijken we natuurlijk ook naar de behoeften van de consument. Ja, we willen ook natuurlijk dat de loyaliteit van het bedrijfsleven en de overheid omhoog gaat. Dus niet alleen in euro's, maar ook in waardering. Dat is natuurlijk super belangrijk. Ze moeten eigenlijk ambassadeur van ons worden en van onze regio, van uw gemeente. Vanaf 2013 tot en met 2015 willen we gaan samenwerken met bijvoorbeeld Marketing Bergen, maar ook met de provincie. Want de provincie heeft haar speler, de Noord-Hollandse Compagnie, buitenspel gezet. En dat betekent dat het voor ons een kans is om ook de middelen van de provincie in te zetten voor de promotie van de gemeente Bergen. Hoe gaan we ons positioneren? Inspirerend, toegankelijk en betrouwbaar richting de consument.
Heeft u nog lang?
Heel kort.
Heel kort.
Okay. Inspirerend, persoonlijk en zelfbewust richting overheid en bedrijfsleven. Dus dat zijn eigenlijk de zaken. Nou, wat is nu gesteld? We hebben gesteld dat het college heeft gekozen voor scenario 1. En dat scenario dat behelst voortgang zoals het nu is. Voor 2011 tot 2013, maar vanaf 2013 dat de VVV in Egmond wordt omgezet in een VVV-agentschap. En dat is voor ons niet acceptabel, alhoewel we natuurlijk wel de financiële kanttekening begrijpen. Heeft te maken dat Egmond natuurlijk, die is ons beste locatie met 160.000 bezoekers. En daar opteren wij voor een shop-in-shop. Dus dat is een beetje de stelling die ik zou willen innemen. Het liefst had ik natuurlijk ook scholen gewoon behouden. Maar ik heb in de voorgesprekken met zowel de desbetreffende beleidsambtenaar als met de wethouder te horen gekregen dat dat niet mogelijk is.
Oké, dank u wel. Zijn er nog leden die vragen hebben? Mevrouw de Ruiter, D66, gaat
gang. Dank u wel. Minister, begrijp ik uit uw woorden dat we eigenlijk vanuit moeten gaan dat 2011 het echte pilotjaar wordt voor Schorrel?
Nee, we hebben dit jaar ook gestart. 2011 was de pilot, maar het is voor verbetering vatbaar. En dat heeft ook natuurlijk te maken met het feit dat wij te maken hadden met een organisatie die net ook verhuisd was, de Schorrelse Duinen. Ja.
Ja, maar dan lijkt het toch veel zinniger om 2011 tot echte pilot te maken om te kijken of dit wel werkt, zo'n agentschap?
Dat is in principe niet, want ik denk dat het zeker gaat werken. En als je dat nu weer als pilot gaat hanteren, dan heeft dat ook weer consequenties voor je personeel. En die hebben natuurlijk al de verwachting gehad dat ze in juli uitslag zou krijgen omtrent de beslissing. En nu opteren ze ook voor het feit dat we in 2011 zekerheid krijgen. En het voordeel van Schorrel overgaan tot een agentschap was dat we het nog in onze gelederen konden houden. Dus we hebben niemand van het personeel eruit hoeven te zetten, zeg maar.
Dan nog een vraag. U heeft ook stukken aangeleverd die hierbij zitten. En wat ik daar niet in tegenkwam, zijn het aantal overnachtingen wat u voor de bedrijven in de gemeente Bergen via uw website boekt. Nee. Zijn daar gegevens over?
Nee, daar hebben we geen gegevens over. Dat is wel een onderdeel waardoor we 100.000 euro gaan investeren. Want die website die moet gewoon verbeterd worden, dat we precies kunnen zien van waar komt het vandaan en wat leidt het ook tot boekingen. Ik vraag altijd wel aan het bedrijfsleven hoe ze dat bijhouden, maar dat wordt alleen bijgehouden als het via onze reserveringsafdeling gebeurt. Maar 99% is direct via onze website en dat is het nadeel. Maar dat is zeker een heel belangrijk punt voor de meetbaarheid. Ja.
Oké, dank u wel.
Mag ik daar nog even een vraag over stellen? Want ik begrijp dat niet helemaal.
Meneer Meenendorp, sorry.
Ja?
Mag dat? Gaat u gewoon.
Want die boekingen die via het VVV plaatsvinden, die worden toch gehonoreerd. Er zit toch een bepaalde hoeveelheid provisie over. Dus u kunt toch wel zeggen hoeveel boekingen er via het VVV binnenkomen. Of vergis ik me nou?
Ja, de boekingen via de VVV, maar de vraag die gesteld was via de website.
Ja, ik denk dat mijn collega aan de overkant dat bedoelde.
Ja, we zitten rond de 1500... boekingen op jaarbasis voor het bedrijfsleven direct. En dat komt meer dan, ja, en dat blijft, het aantal blijft wel relatief hetzelfde, ondanks toenemende concurrentie. En ook qua resultaat. Wij zitten op 90.000 resultaat, wat we dan kunnen steken in onze afdeling en in de promotie.
Oké. Okay. Meneer Van Leijen, gemeente Belangen, gaat gewoon.
Dank u wel. Ik heb nog één vraag over de nieuwe media waar u het over stelde, dat u daar marktleider over wil worden. Wat mij is opgevallen in de stukken, is dat, dat er wordt aangegeven dat er min of meer uit onvrede door in Egmond en bijvoorbeeld in Bergen aparte websites zijn opgemaakt om uiteindelijk meer aan de behoeften te voldoen dan de website van de VVV, omdat er gewoon te veel tekortkomingen in zitten. En die websites worden, zover wij dat hebben kunnen terugvinden, beter bezocht dan de websites van de VVV.
Nee, dat is absoluut niet waar. Het is wel zo dat er inderdaad destijds, dat is voor mijn tijd, een nieuwe website is ontstaan. Daar is ook helemaal niets mis mee. En dat gebeurt ook in Alkmaar. En dat is altijd het geval, omdat je plaatselijke initiatieven wil stimuleren. Kijk je naar het aantal websitebezoekers, dan zit Bergen Marketing, of nou ja, die zitten onder de 100.000 bezoekers. En wij zitten totaal op 1,3 miljoen. En daarbij moet je ook niet vergeten dat het VVV-merk een enorm sterk merk is. Dus nu ook met een compleet nieuwe databank in Nederland, waardoor die mensen die komen sowieso op de website via de VVV veel makkelijker binnen. Het is wel zo, en daar hebben we vandaag ook een gesprek over gehad, dat wij op dit moment echt moeten gaan investeren in onze website. En dat heeft dan niet qua kwantiteit te maken, dus het aantal bezoekers, maar wel kwaliteit. En mensen willen tegenwoordig, dat denk ik dat u dat ook wil, een beoordeling zien van als u naar een hotel toe gaat. Dat hebben wij er nu nog niet op staan. En social media en dat soort zaken, en daar moeten we echt in gaan investeren. Maar het is niet zo dat ze meer bezoekers hebben.
Nog één vraag. Gaat u gewoon.
Meneer Selier, u sprak net over een pakket op maat voor Bergen aan Zee. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Een promotiepakket. Dus dat kan een pakket zijn bijvoorbeeld gericht op de Duitse markt. We hebben het MBTC Duitsland uitgenodigd in november. Dan worden de mensen van Bergen aan Zee worden uitgenodigd om te kijken of ze daarop in kunnen spelen. Tegelijkertijd kijken we of we ook, ja, zeg maar, pakketten kunnen maken voor promotie binnen onze gelederen. Dus dat wil zeggen dat ze op onze website komen, een banner installeren. Dat we extra activiteiten doen met bijvoorbeeld magazines, et cetera. En dat alles op de Nederlandse en Duitse markt, want dat is ons businessmodel.
Oké, okay, dank u wel. Okay. Dank u wel, meneer Selier. Nog één vraag, oké. Okay. Meneer Medendorp.
Ja, ik had dus meer een vraag van orde, want ik heb een aantal vragen hier opgesteld. En er zullen er een aantal wat tussen zitten die ook door meneer Selier zullen kunnen worden beantwoord. Ik zou willen voorstellen dat die daar gewoon blijft staan. En dat we dan onze ronde doen, want dat lijkt me handiger.
Dan moet ik eventjes naar de wethouder kijken of die het op zich ook inderdaad wel goed vindt. Want het is op zich niet gebruikelijk dat het iemand van de VVV ook, hij mag inspreken en u mag vragen stellen aan de heer Slier. Maar het is eigenlijk niet gebruikelijk dat hij...
Het is niet gebruikelijk, maar ik heb het bij een vorige vergadering ook een keer meegemaakt dat gebeurde.
Maar hij is, hij is op zich ook geen ambtelijke ondersteuning. Dus als u nog echt directe vragen heeft aan de heer Selier, dan heb ik eigenlijk liever dat u dat nu doet dan dat u dat tijdens de rest doet.
Ja, oké, okay, dan steek ik maar van wal, denk ik.
Kom maar.
Als de gemeenten in onze regio zouden besluiten om in het kader van de landelijke operatie Broekriem, zal ik maar zeggen, de regio VVV te korten, zou dat dan direct vertaald worden in de infovoorziening in die gemeente?
Als er gekort gaat worden? Dus zeker, want we hebben een heel transparant contract. Dus dat betekent dat als er gekort wordt, dan gaan we kijken wat we nog voor dat geld kunnen doen. Het is heel makkelijk te berekenen nu.
De regio VVV Schiereiland midden knipoogt al jaren naar de VVV Noordkop. Is er al sprake van bredere samenwerkingsperspectieven of zelfs een fusie? Zo ja.
Nee, wat voor totaal niet. We hebben daar gesprekken over gevoerd. Maar het enige wat we gaan doen is vergaande samenwerking, maar fusie absoluut niet.
Sorry, ik het breekt toch een klein beetje in, want dit zijn niet helemaal relevante vragen voor dit stuk.
Nou,
dus als u...
Neem niet kwalijk, maar ik zie dat niet, die conclusie van u, die deel ik niet hoor. Ik bedoel, dat zijn wel degelijk relevante vragen voor het stuk.
Nou, het kan een toegevoegde waarde zijn, omdat je dus de gelden kan bundelen. Maar dat gaan we wel voor promotie doen, maar we gaan absoluut niet fuseren.
Dit was hem. Ja, maar dan raad ik u aan om een afspraak met de heer Selier te maken en het niet tijdens de vergadering.
Nee, maar er zijn een aantal vragen die ik heb die indirect zijn. En dan zou de wethouder weer moeten consulteren met de VVV. En daarom dacht ik dat het misschien handig was om dan een interactie te hebben. Okay. Maar goed.
Nee, oké. Okay.
Ja.
Dank u wel.
Ook bedankt.
Wie mag ik als eerste? Mevrouw Kind, PvdA, gaat uw gang.
In de eerste plaats dank zeggen voor de prachtige bijlagen allemaal. Ik ben niet zo geïnformeerd over de multimedia, waar net ook al iets over gezegd werd. Nou is mijn boek weer dichtgevallen. Maar dat vond ik een prachtige toevoeging, waar ik van alles kan vinden als ik een ander soort mobiele telefoon zou hebben. De besluiten zoals die hier voor ons liggen, kunnen wij in het algemeen wel ondersteunen. Ik heb alleen wel een opmerking, en dat is een beetje geschiedkundig. In de periode vlak voordat we één gemeente werden, ontstonden er voor de kust van Egmond een aantal windmolens die in onze ogen, toenmalige raad en de toenmalige wethouders, het uitzicht behoorlijk gingen verknoeien. Er is toen een afspraak gemaakt dat er een soort van, wie de koet mag, een soort van we maken het goed, we doen iets voor de gemeente, toen der tijd Egmond. En dat heeft ze, het is geweest tot een soort haventje van waaruit je boottochten kon maken. Er zijn allerlei opties geweest. En wat is het geworden? Een deel van het VVV-kantoor is gehuurd, waar nu een kleine tentoonstelling is. En wat mij nou in dit stuk eigenlijk stoort, is dat nu iemand van de regio VVV moet onderhandelen met de vertegenwoordigers van het windmolenpark. Ik persoonlijk, Noordzeewind, persoonlijk vind dat dit de gemeente moet doen. Het is namelijk niet iets wat aan het de regio VVV, het is toevallig dat dat VVV-kantoor zo groot is, dat daar de ruimte is. De mening van de fractie is dat wij hier als gemeente te makkelijk zeggen, VVV, zoek het maar uit. Nee, wij vinden het een verantwoording van de gemeente en niet dat nu, zoals op de bladzijde staat die ik nu, waar het papiertje af is, dat iemand van de regio VVV die onderhandeling doet. Dat is eigenlijk de opmerking die ik wilde maken.
Oké, dank u wel. Mag, ja, gaat uw gang.
Dank mevrouw Kind voor de complimenten. En fijn dat u ook inzichtelijk bent gemaakt over de mobiele toepassing. Ik zal de complimenten ook overbrengen naar de ambtelijke organisatie. Als het gaat over het bedrijf Shell Noordzeewind, dan kan ik u mededelen dat wij als gemeente Bergen wel degelijk met hen onderhandelen over een sponsorbijdrage aan de VVV-vestiging in Egmond aan Zee. Punt is alleen dat in het laatste gesprek met Shell Noordzeewind, Shell heeft gezegd van we stoppen er nu mee. En na 2012 zeggen we onze bijdrage op. Ja, en dat is gewoon een voldongen feit. En dan kun je natuurlijk wel weer onderhandelen met hen over mogelijke andere sponsoringen. Maar zij zeggen gewoon heel duidelijk van het is nu mooi geweest. Wij stoppen ermee en wij ontbinden tussen aanhalingstekens de tentoonstelling.
Mevrouw Kind, gaat u gang.
Dus het stuk is eigenlijk ingehaald door de realiteit. En op bladzijde 19 bij een van de bijlagen staat dus duidelijk dat momenteel is de RVV met Noordzeewind in gesprek. Zo, daar kwam ik op. Maar het heet tegenwoordig Shell. Die hebben dus al gezegd, we doen het niet meer. Nou, Nou, dat vind ik heel erg jammer. Dan heb ik nog een vraag, maar, want dat weet ik niet meer. Is het gebouw nog van de gemeente of is het naar het VVV overgegaan? Of het gebouw van de VVV, waar de VVV nu in zit, of het nog van de gemeente is of dat het toentertijd om is gegaan. Want dat zegt nog wel, het is een, natuurlijk wat meneer ook al zegt, het is een gebouw waar ontzettend veel mensen komen, maar wat voor het VVV eigenlijk te groot is. En ook voor winkel. Ik dacht, daar moet dus iets mee gebeuren.
Ja, 150.000 bezoekers.
Het is van ons.
Oké, dank u wel. Mevrouw Kind, nog meer? Nee, oké. Mevrouw de Ruiter, D66, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou even iets rondgeven. Eén per fractie, alstublieft. Ter lering en ter vermaak. En dan wil ik graag dat u even rechtsonder kijkt op de pagina. En dan zie je toch hele bijzondere kengetallen. Dit is namelijk een uittreksel uit de Gids voor Bergen en Bergen naar Zee. Tweede herdruk. 1914. Ja? Toen waren we met z'n 2700 inwoners. En in augustus van 1913, het jaar daarvoor, hadden we 1400 gasten bij ons, de gast. Als je aan deze getallen denkt en je denkt aan de getallen van tegenwoordig, dan denk je, hoe is het toch mogelijk dat we nou zo moeilijk moeten doen over ons VVV. En we zijn toch wel echt gegroeid. En toen was er dus kennelijk heel veel informatievoorziening voor de mensen. En als u tijd heeft, leest u de kleine stukjes. Het is echt heel aandoenlijk en heel inspirerend ook. Ook het stukje in de tram. Het stuk is uitvoerig wat u ons geleefd heeft. De feiten zijn ook opmerkelijk. Zeker als je ze naast deze getalletjes legt. Wat opmerkelijk is dat we zien dat er dus nauwelijks meer in een vestiging geboekt wordt. Hè? Dat is bijna voorbij. Maar we hebben wel een enorme toeloop nog. En de grootste toeloop is inderdaad in Egmond aan Zee. Voor onze fractie is het dan ook, en dat zeg ik meteen maar, ondenkbaar dat we naar minder dan een shop in een shop gaan in Egmond aan Zee. Want het is eigenlijk te gek voor woorden dat je een vestiging waar 60% meer aanloop is dan in Bergen, dat je die niet wilt behouden en dat je dus de vestiging, omdat die toevallig in het centrum ligt, dat je die dus wel op gaat tuigen. Dus ik zou willen pleiten voor de uiterste creativiteit om zeker in Egmond op zijn minst een shop in een shop constructie te houden, zodat daar een echt VVV-medewerker zal staan die ook echt VVV-werk kan doen. Er zijn toch nog wel enige vragen die na het lezen van het stuk opkomen. En de allereerste vraag die bij me opkomt is, heeft de wethouder deze opties ook met de ondernemers in de toeristische branche doorgesproken? Ten tweede, heropening van Schorel als vestiging wordt in verschillende opties wel genoemd. Is dat nog een reële optie, al zouden we het geld ervoor hebben? Zijn we nog in staat om dat kantoor te bezetten daar? Wat is de rol in dit geheel van het toeristisch platform in de toekomst nog? Wat zijn de kosten van een shop in een shop ten aanzien van een constructie zoals we nu in Schorel kennen? Waar zitten daar de verschillen? Ik weet, het is natuurlijk één FTE, dat zeker, maar goed. Misschien zijn er ook nog andere kosten te berekenen en af te trekken. Omzetten gerelateerd aan het aantal bezoekers hebben we ook nergens kunnen vinden. En evenmin hebben wij een enig inzicht of de ANWB gaat bijdragen aan de kosten hier in Bergen. Het lijkt me toch op zijn minst aannemelijk dat de ANWB daarvoor gaat betalen als ze bij ons in mogen trekken. Die vraag was al gesteld aan de heer Selier. En dan een hele brutale vraag natuurlijk. Is het denkbaar dat we ons in de toekomst in die zin los gaan koppelen van het VVV, van het regio VVV, wat betreft de directe service en info punten als vestigingen, en dan alleen gebruik gaan maken van de informatie over de regio in die informatiezuilen, en dat het andere, zeer lokale informatievoorziening, dat die overgenomen wordt door particuliere partijen, die dan weer in nauwere relatie staan met de toeristische ondernemers. Eigenlijk terug naar waar we vandaan komen uit de vroegere tijden. Dat is gewoon maar even een brutale, om eens even out of the box te denken. Ja? Dat waren mijn vragen voor de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Rater.
Oké, dank u wel. De heer Roem, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. U vraagt een aantal vragen die ook deels betrekking hebben op de strategie van de VVV zelf als bedrijf. Bijvoorbeeld de laatste vraag, het loskoppelen van de VVV, het overlaten van de lokale service, de lokale informatie overlaten aan lokale ondernemers, lokale entiteiten, waarbij de VVV min of meer een soort virtueel informatieloket gaat worden. Ja, dat zijn vragen die moet u denk ik niet aan mij stellen, maar die moet u echt aan meneer Serlier zeggen, stellen van de VVV, want die hebben echt betrekking op zijn strategie. Waar we ons nu op richten is een document waarin een aantal scenario's staan benoemd tot 2015. En u moet het document eigenlijk zien als een soort met van, noem het maar een soort van offerte die wij krijgen van de VVV op basis van de input die wij hebben geleverd. Input die ook van uw kant is gekomen, naar aanleiding van de pizza-sessie die wij gehouden hebben. Waarbij wij zo goed mogelijk de VVV hebben gebriefd met onze uitgangspunten en met ons financieel kader. Want ik ben simpelweg met handen en voeten gebonden aan mijn financiële kader. Ik bedoel, ik wil misschien overal wel een VVV-vestiging, maar ja, dat lukt simpelweg niet. Dus we hebben geprobeerd die briefing naar de VVV dusdanig op te stellen waarbij het tegemoet is gekomen aan uw uitgangspunten, ons financiële kader. En daaruit zijn deze scenario's gerold. U noemt nu een scenario, dat is uw derde vraag, of uw laatste vraag, die denk ik meer op het bordje, op de directie van de VVV thuis hoort.
Excuse, voorzitter. Het gaat om onze gemeenschap. Hè? Het gaat over contact tussen de organisatie en de ondernemers. Hoe staan die erin? Hè? Dus daarom vroeg ik het even. Om even te prikkelen van, kunnen we ons dat voorstellen überhaupt? Is dat zinvol zoiets? Maar daar hebben we een dialoog met de ondernemers nodig.
Nou, er is een dialoog met de ondernemers geweest. Maar ja, ik weet niet of specifiek deze vraag aan de orde is gekomen. Ja, het is in ieder geval zo dat wij met hen hebben gesproken. Nogmaals, VVV spreekt zelf ook met ondernemers. Neemt zelf ook input van ondernemers op in haar businessplan. Probeert ook aan te sluiten bij haar ondernemers en de wensen die zij hebben. Maar nogmaals, ik zit nu meer op merk ik, op de stoel van de VVV. En ik wil heel duidelijk de rollen gescheiden houden. Kijk, wij nemen een dienst af van de VVV. Daar betalen we een bepaald bedrag voor. Waar we nu naartoe gaan is dat we een aantal scenario's hebben die we knippen in twee periodes. 2011 tot 2013, 2013 tot 2015. Daar hangt een bepaald bedrag aan vast. We hebben geprobeerd in die scenario's uw uitgangspunten zoveel mogelijk mee te nemen. Dan moet u denken aan 24 uur bereikbaarheid. In alle drie de kernen een VVV, wat toch redelijk uniek is. Want als we Castricum nemen, die hebben maar één VVV. Weliswaar met een ANWB erbij, maar toch. Waarin we ook hebben gekeken naar zoveel mogelijk branchegerelateerd opereren. En nogmaals, daaruit is dit plaatje naar voren gekomen. En ik kan nog wel even wat specifieker op uw vragen ingaan, mevrouw de Ruiter. Als het gaat om bijvoorbeeld de ANWB-winkel in Bergen. Er is dus een concept dat de VVV als feitelijk een shop-in-shop in een ANWB-winkel opereert. Met andere woorden, de ANWB als het goed gaat met Mooi Bergen, koopt straks een pand van een projectontwikkelaar of huurt een pand van een projectontwikkelaar en daar zit een VVV in ondergebracht. Het is omgedraaid.
Ja.
Exact. Als het gaat om de heropening van het kantoor in Schorrel. Kijk, het kantoor in Schorrel is eigendom van de VVV. En wij gaan als gemeente niet over iemand anders eigendommen. Behalve dan misschien in geval van onteigening of als het op instorten staat. Maar dat is hier niet het geval. Dus als de VVV op een bepaald moment besluit het kantoor in Schorrel te verkopen. Omdat zij middelen nodig hebben om hun strategie uit te werken. Dan kan ik op mijn hoofd gaan staan. Maar dan is dat gewoon een voldongen feit.
Meneer Roem, eventjes een interruptie.
Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken als wij als gemeente geld ter beschikking stellen. Dat we dat gebouw gewoon weer kunnen heropenen. Ik denk dat de VVV er absoluut geen problemen mee zal hebben. Dus wat dat betreft denk ik dat het antwoord op uw vraag heel simpel is, mevrouw de Ruiter. Dat betekent geld.
Goed.
De heer Roem,
nogmaals. Als het gaat, natuurlijk kunt u het zo upgraden hè, qua informatievoorziening als u wilt. Daar staat een bepaald budget tegenover. Nogmaals, wij hebben ons gehouden aan zoveel mogelijk uw uitgangspunten en ons financiële kader. En daaruit zijn deze scenario's gekomen. Maar als meneer Menezu zegt van... dat pand van de VVV, dat kunnen wij dan misschien kopen en dat kunnen we dan opnieuw inrichten. Kijk, voor een koop is ook een verkoper nodig. En als de VVV het bewijs van spreken niet aan ons wil verkopen of anderszins daar plannen mee heeft, ja, nogmaals, dan haalt het ook op. De VVV heeft duidelijk gekozen voor in dit geval een agentschap in bezoekerscentrum de Schorrelse Duinen. Nou, zoals meneer Selier zegt, dat had wat aanloopproblemen. De bewegwijziging liet ook te wensen over. Er is inmiddels contact geweest met mevrouw van Lieshout van Staatsbosbeheer. En we hebben de uitdrukkelijke mededeling gekregen dat er zowel aan de inrichting, dus als je binnenkomt bij bezoekerscentrum de Schorrelse Duinen, de desk van de VVV niet langer verstopt zal zijn, maar dat er ook veel meer het gevoel is van je komt ook in een VVV-agentschap. En dat de medewerkers van Staatsbosbeheer, en die zijn al opgeleid door de VVV, veel nadrukkelijker ook die dubbele pet op zullen hebben. En dan lijkt het me heel complementair dat je een fantastisch mooi bezoekerscentrum hebt in Schorrel. Ik weet niet hoeveel u er al geweest bent, maar het is echt een parel in Schorrel, vind ik. In combinatie met het agentschap. En ik denk dat dat elkaar... Enorm kan versterken. Dus met andere woorden, het heeft ook even wat tijd nodig om te rijpen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Ruiter, nog verder? De heer Roem, hou het zo kort mogelijk, graag.
Ja, nou nog even ter aanvulling. Ik krijg net te horen van meneer Dieprink, dat de Schorrelse Duinen 150.000 bezoekers heeft en de VVV daar op jaarbasis slechts 30.000 bezoekers had. Dus u kunt zien dat dat wat dat betreft ook heel complementair kan werken als de VVV daar gaat bivakeren.
Oké, dank u wel. Voldoende beantwoord, mevrouw de Ruiter.
Een vraag open over de rol van toeristisch platform.
Ja, bedoelt u dan de stuurgroep toerisme en recreatie? Oké, okay. Ik kijk even naar jou, is dat daar besproken? Het is daar besproken, maar het blijft sowieso een punt van aandacht, hoor ik net, hoe wij ons als gemeente profileren, in overleg met de branche natuurlijk. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met die merkenstrategie. Nou, in die stuurgroep toerisme en recreatie zit ook de VVV. En dan praat je daar dus over. Nee, we hebben de stuurgroep toerisme en recreatie. En dat is dan niet het platform toerisme. In die stuurgroep toerisme en recreatie zit ook de VVV. En vanzelfsprekend worden dit soort elementen over de VVV informatievoorziening met de stuurgroep, met de branche besproken. Zoals ook de toeristenbelasting wordt besproken, de merkenstrategie, allerhande aangelegenheden in zaken het toerisme en de recreatie wordt daar besproken.
Het gaat natuurlijk om dat in dit jaar heeft de stuurgroep uit zijn budget €10.000 gevoteerd aan het openhouden van VVV zoals het nu is dan.
Ja, maar u doet vermoeden dat het onderwerp niet besproken wordt met de branche, maar in dat stuurgroep toerisme, in die stuurgroep toerisme recreatie, dat is juist het platform voor de branche, worden dit soort zaken wel besproken.
Oké, dank u wel. Meneer Van Leijden, meneer gemeentebelangen, sorry.
Dank u wel. Met betrekking tot het stuk, ik kan niet anders zeggen dan dat ik wel een compliment wil uitdelen vanwege de vele plaatjes en de helderheid in het stuk. Ondanks dat er een aantal dingen drie keer herhaald zijn die elkaar tegenspreken, wil ik toch wel even een punt maken met betrekking tot de bijdrage die wij als gemeente Bergen gaan geven. De bijdrage met betrekking tot de transparantie die net naar voren is gekomen, die is voor ons totaal niet transparant, anders dan dat er een scenario wordt genoemd. En onze partij is van mening, omdat de raad afgelopen keer heeft aangegeven die transparantie te willen hebben, dus waar geven wij het geld voor uit, is dat wij op dit moment niet in staat zijn om een juist besluit te nemen en daarmee ook goed te doen aan de VVV's. Dus daarmee wil ik aangeven dat wij het nog niet rijp genoeg achten voor de raad. Dank u wel.
Nou, dat vind ik heel jammer, maar ik kan wel tegelijk tegemoetkomen aan uw wens. Kijk, u wil transparantie over de afzonderlijke bullets die bij de scenario's staan benoemd. De afzonderlijke punten. Dus als je bijvoorbeeld VVV, als je bijvoorbeeld scenario 1 neemt, VVV-vestiging in Egmond tot 2013 met financiële bijdrage van Noordzeewind, dan staat er inderdaad geen bedrag achter. Dan staat er gewoon per scenario een bedrag genoemd. En ik begrijp dat u wat meer transparantie wil over wat het dan kost. Nou, kan u zeggen dat als het gaat om een agentschap, dat kost €10.000. Een VVV-winkel kost afhankelijk van de openingstijden om en nabij de €66.000. En een shop-in-shop kost om en nabij de €26.000. Nou, dat zijn richtbedragen. Ik heb hier voor u, om te voldoen aan uw transparantie, en misschien kan de Griffie daar even een kopie van maken, per scenario een uiteenzetting van wat ieder punt kost. Ik hoop daarmee in ieder geval enigszins tegemoet te zijn gekomen aan de helderheid in de opbouw van de bedragen van de scenario's.
Meneer Verleijen, ga je toch aan.
Ik zou het misschien nog wat scherper willen stellen. Het is prima als u met dat stuk komt. Maar waar het ons met name om gaat, is wij gaan een stuk geld neerleggen. Of het nou een ton is, of 2 ton, of 3 ton, of 4 ton. Waar het ons om gaat, is wat gaan we ermee doen in de toekomst. Als wij ontzettend veel gaan investeren om bijvoorbeeld een website neer te zetten, omdat dat toch meer de trend is, of de mobiele telefonie, prima. Maar laat het ons dan weten, want dan weten we waar we over besluiten, waardoor we er een goed voorstel in doen. En met een goed voorstel kunnen we ook met elkaar in de toekomst kijken dat we het geld niet gaan verkwanselen. Want dat, als dat geld weggaat of vertrekt, dan is dat gewoon zonde. En gezien de bezuinigingsscenario's lijkt het ons verstandig is dat we daar met elkaar gewoon goed naar kijken, zodat we een juist besluit kunnen nemen.
Ja, maar nogmaals, volgens mij kunt u op basis van het document een juist besluit nemen. Kijk, meneer Selier heeft net al gemeld, wat krijg je voor dat geld? Nou, je betaalt een FTE. De VVV betaalt zelf de andere FTE, neemt de vaste kosten en de kosten van de back-office, dus dat is de marketing, de reservering, de webredacteur en het accountmanagement voor haar rekening. En tevens vertegenwoordigen zij ook de gemeente, niet alleen voor de €30.000 die we nu beschikbaar stellen voor marketing en promotie, maar ze hebben ook een toegevoegde waarde in de promotie, in de regionalisering van onze activiteiten. Dat krijg je dus voor dat geld. Je krijgt zichtbaarheid van je gemeente lokaal, wat er te doen is aan activiteiten, welke hotels er zijn, etcetera. Maar tegelijkertijd krijg je ook voor dat geld zichtbaarheid in de regio. En zoals u kon horen van meneer Salier, zelfs in Duitsland. Dus we kopen feitelijk met deze scenario's, met dit besluit wat we nemen, kopen we marketing- en promotieactiviteiten in.
Maar nogmaals,
meneer Van Leeuwen, ga de gang.
Maar nogmaals, dan vind ik het jammer dat de punten die net genoemd zijn niet meegenomen zijn in het stuk, waardoor deze hele discussie niet nodig had geweest.
Maar volgens mij staat het voldoende in het stuk waarvoor u de complimenten gaf en waarvoor ik die complimenten ook zal overbrengen. Volgens mij staat er voldoende in het stuk wat de VVV in deze voor toegevoegde waarde heeft voor onze gemeente en voor ons toeristisch product. En nogmaals, daar hangt een prijskaartje aan en daar betalen we voor. En de scenario's waar u uit kunt kiezen, dat zijn vormen waarin die informatie, die promotieactiviteiten, verpakt worden. Ik weet niet hoe ik het nog transparanter moet maken.
Nou, de toegevoegde waarde, die is mij duidelijk. Dat, ik weet ook dat ze graag die website willen opbouwen. Maar dan nog, wat gaat de gemeente daarin investeren, om het zo maar even te noemen? Wat gaan wij daarvoor neerleggen? En wat is de ambitie en wat is de doelstelling? Die twee dingen, die zijn ons niet inzichtelijk genoeg, anders dan wat ik net al zei, dat er een scenario staat van ja, u kunt dit kiezen en dat kost u zoveel. En daar staat bijvoorbeeld niet bij van als wij scenario 1 kiezen, wat gaat er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld een website en wat voor toekomst?
Ja, het staat inderdaad in een brief die we nu voor ons inderdaad krijgen. Het had misschien handiger geweest als dat eerder uitgedeeld was geweest. Dat had een hoop vragen gescheeld. Kan ik anderen nog? Meneer Van Leijen, gaat het goed?
De memo die ons net uitgereikt is, zou die ook bijvoorbeeld op RISPIS gezet kunnen worden?
Dat kan, geen enkel probleem.
Oké, dank u wel. Meneer Mededorp, die stak net zijn vinger al op.
Ik zou u toch nog willen verzoeken om ook in bijlage 3 te kijken van de discussienota, want ook daar staan gewoon alle kengetallen en de argumentatie benoemd. Wat we gaan doen met dat geld, of wat er gedaan wordt door de VVV van dat geld.
Meneer Mededorp, VVD, gaat er gewoon.
Ja, dank u wel. Wat betreft die scenario sluit ik mij aan met een collega aan de overkant. En die vraag is nu, die vraag had ik ook op een programma staan, maar die is hierdoor beantwoord. Je kan hier heel duidelijk zien wat kost en dank daarvoor in ieder geval aan de wethouder. Ik heb nog een paar andere vragen. Gelet op de beslispunten hebben wij er moeite mee dat de VVV, dat de gemeente verantwoordelijk wordt gesteld voor een groot deel van het beleid van de VVV op het gebied van informatie. Het lijkt er nu op dat het toeristisch bedrijfsleven hier geen rol meer in speelt. En dat sluit dan ook weer aan op andere vragen van de overkant. En dus kennelijk ook niet aan meebetaald. Ook hebben wij twijfels over de effectiviteit van mobiel internet in het algemeen. En in het bijzonder voor doelgroepen waar wij in Bergen ons op richten. En bovendien vermoeden wij dat de toepassing van mobiel internet ook zonder bijdrage van de gemeente en VVV van de grond gaat komen. Daarbij komt nog dat een eventuele gemeentebrede inzet van glasvezel het mobiele net voor de inwoners wel weer eens overbodig kan gaan maken. Ik heb me overigens wel een beetje verbaasd over de wijze waarop wij in een stuk attent worden gemaakt over het bestaan van allerlei internettoepassingen die er in de feitelijke informatievoorziening niet toe doen of zelfs onbetrouwbaar zouden kunnen zijn, om er niet te spreken over andere effecten. Verder zijn wij nieuwsgierig of er gegevens bekend zijn over het aantal raadplegingen en CQ de effectiviteit en afhandelingssnelheid van de bestaande infozuilen. En tot slot wil ik nog even opmerken dat landelijk gezien wordt de inzet van vrijwilligers niet geschuwd. En wij spreken onze teleurstelling uit over de keuze van het RVV om af te zien van deze maatschappelijk steeds meer gehanteerde oplossing. Wij overwegen om te proberen dit via een amendement of motie af te dwingen. Dat was het zo voorlopig.
Oké, dank u wel. Meneer Roem, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Meijendorp, voor uw vragen. Om met de laatste te beginnen. De keuze van de VVV om niet meer te kiezen voor vrijwilligers, maar voor een professionele staf. Ja, dat is interne bedrijfsvoering van de VVV. Daar heb ik als gemeente geen grip op. Ik kan natuurlijk mijn uiterste best doen en een lobby beginnen richting meneer Selier om dat toch eens nog eens te heroverwegen. Dus ik denk dat dan een, met alle respect, maar dat is aan u een motie daarin, een wat evenwichtiger raadsmiddel is dan een amendement. Wat betreft uw voorlaatste vraag over de gegevens rond de afhandelingssnelheid van de informatiezuilen, daar moet ik u het antwoord schuldig in blijven. Ik heb wel u een, en het staat ook in het document, een prijsopgave doen toekomen van wat zo'n informatiezuil kost. Maar wat de afhandelingssnelheid is, dus zodra je voor die informatiecel staat en je maakt gebruik van de user interface, hoe snel je dan in principe je informatie krijgt en of het ook niet tot ellenlange rijen leidt als iemand voor zo'n informatiecel staat, ja, dat weet ik niet, meneer Meijendorp. En dat zijn gedetailleerde vragen die ik... die ik even met de VVV moet kortsluiten. Het gebruik, annex de effectiviteit van mobiel internet en uw scripties daaromtrend. Trends laten toch het tegendeel zien. En natuurlijk, we vergrijzen. Maar ik merk ook dat, en dan hoef ik alleen maar naar mijn eigen ouders te kijken. Ook bij hen het internetvirus toeneemt en zij ook al druk aan het skypen zijn, bijvoorbeeld met de kleinkinderen. Dus ik denk dat het ook een kwestie van tijd is en gewenning. Natuurlijk zul je altijd mensen en groepen blijven houden die nog steeds hunkeren naar het papier. Naar misschien het persoonlijke contact. Nou, nogmaals, dat proberen we natuurlijk ook mee te nemen in de agentschappen, zoals bij de Schoolse Duinen, als ook bij het shop-in-shop concept. Maar let wel, we leven in een informatiesamenleving. Mobiel internet is gewoon niet meer weg te denken. Ook niet voor onze buitenlandse toeristen, die heel simpel via hun smartphone of iPad informatie downloaden en feitelijk zodra ze in Bergen zijn via hun mobiele telefoon een boeking bevestigen. Dus ja, ik denk dat we daarin iets wat verschillen van mening. In het document zoals dat is opgemaakt staat ook heel duidelijk de trend en de mogelijkheden van mobiel internet en ook en ook wordt een indicatie gegeven over het gebruik. Het zijn er op dit moment al bijna 7 miljoen in Nederland. Die gebruik maken van mobiel internet. Over 5 jaar. Het toeristisch bedrijfsleven. Ik heb net al gemeld aan mevrouw de Ruiter dat als het gaat om de stuurgroep toerisme en recreatie, dat dit soort aspecten als informatievoorziening, promotie, marketing wel degelijk wordt besproken. Ja, het is natuurlijk aan het bedrijfsleven, het toeristisch bedrijfsleven zelf, om te bepalen in hoeverre zij met de VVV opgaan en meegaan en of ze daar lid van willen blijven. De rol van het bedrijfsleven is evident. Zonder het toeristisch bedrijfsleven lijkt het mij ook dat een VVV weinig bestaansrecht heeft. Maar... ik denk niet dat ik op de stoel van het bedrijfsleven ga zitten. Kijk, we hebben onze eigen rol en die nemen we hier. En die nemen we ook in dit document.
Kunt u het kort houden?
Ja, goed, dat is eigenlijk waar ik het op dit moment even bij wil laten dan, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Meijendorp, een kleine opmerking. Gaat uw gang.
Ja, kleine opmerking. Dus misschien een anekdote, maar het was 20 jaar geleden dat ik in een VVV-vergadering als bestuurder de opmerking maakte dat er een nieuw medium was gekomen waar ik hele hoge verwachtingen over had, en dat was internet. Dus wat dat betreft ben ik dan wel redelijk ingevoerd. Ik heb ook in mijn betoog niet gezegd dat dat mobiele internet waarschijnlijk er niet zou komen. Ik heb alleen mijn twijfels uitgesproken over het feit of wij daar nou in die mate aan moeten bijdragen. Ik denk dat het er even goed wel komt. En want het is een commerciële aangelegenheid. En als je praat over een commerciële aangelegenheid, zijn er altijd andere bedrijven die er wel op willen duiken. En daar hoeven wij volgens mij niet zo intensief ons mee bezig te houden. Dat is het enige wat ik daarover op wil merken.
Ja, maar dan wil ik kort even reageren. We hebben tijdens de pizza-sessie een aantal uitgangspunten met elkaar besproken. Een van die uitgangspunten was 24 uur bereikbaarheid. En investeren in een virtuele omgeving. Nou, dat staat ook zo keurig verwoord in het document. Op basis van die briefing is ook de VVV aan de slag gegaan. En is daar de scenario's zoals in het document staan geformuleerd, zijn die daar uitgerold. En mobiel internet speelt daar een belangrijke rol in.
Dank u wel. Mevrouw Braak, gemeentebelangen. GroenLinks, excusee. GroenLinks, ja, mag, u mag erbij hoor.
Ja, nou, ik ben gewoon sprakeloos. Ik bedoel, ik
kan me voorstellen. Excuses.
Oké, nou, ik heb een paar korte opmerkingen. Er zijn al heel veel dingen gezegd, dus daar zal ik verder niet over beginnen. Het voorgenomen besluit wilde ik hebben. Ja, het zijn eigenlijk allemaal de punten zoals die in dan de pizza bijeenkomst min of meer besproken zijn. De onderbouwing van het stuk met het klantonderzoek, ja, daar ben ik niet zo echt van gecharmeerd. Ik vind het, gezien de respons, vraag ik me af of het onderzoek wel valide is. Want bedoel, je hebt hele grote bezoekersaantallen en je hebt dan een respons van bijvoorbeeld 50. Dan denk ik van nou, ik beschouw het gewoon als indicatief van percentages die, ja, dat is 25 van de 50, dat is de 50%. Maar dan is het zo'n klein cohort, dat is prima. Verder denk ik er zo over dat we gaan een bedrag besteden. We kiezen voor een scenario. En voor dat scenario, daar worden diensten geleverd. En het is aan ons om te controleren of die diensten wel aan de verwachtingen voldoen. Of die inderdaad het gewenste resultaat hebben waarvan wij als gemeenteraad vinden dat we ons geld aan uit moeten geven. Dus wat mij betreft is het dan ook een kwestie van volg de voorgenomen besluiten, met die kanttekeningen dat bij punt 1, als die Noordzeewind tot 2013 blijft, is het prima. Als het eerder wordt stopgezet, dan steun ik het idee om toch echt met een shop in de shop te gaan werken en dan misschien het scenario aan te passen. En dan moet maar kijken hoe we dat oplossen. Dat was het eigenlijk. Ik vind dit vind ik een handig papiertje wat we net hebben gekregen. En ja, uit ervaring weet ik gewoon dat als je naar het buitenland gaat en ik heb zo'n heerlijk telefoontje en het gaat fantastisch. En dan kun je wel zeggen van, er zijn ook particulieren die allerlei websites ontwerpen. En die doen dat heel goed. Die hebben daar ook hun belang bij. Maar waar je ook, naar welke stad je ook toe gaat, waar je toeristische informatie wil hebben, als je de naam van de stad intoetst, het eerste waar je altijd terechtkomt, dat is bij de traditionele toeristische informatie, in dit geval de VVV. En van daaruit ga je verder zoeken. Ik vind het een heel handig middel. En ik denk, hoe meer mensen zelf informatieve websitejes gaan bouwen, hoe prachtiger het wordt, hoe meer dan er op de VVV getriggerd wordt om, als ze marktleider willen zijn, om daar de race te winnen. Dat was het eigenlijk.
Oké, dank u wel, mevrouw Braak. Kort en bondig, meneer Roem, gaat gewoon.
Nou, dank mevrouw Braak voor uw input. Vanzelfsprekend staat het u vrij om met een amendement het scenario op te plussen. En daar ook financiële middelen voor beschikbaar te stellen. Want daar bent u als raad de baas over.
Dank u wel. Meneer Mezu, CDA, gaat u gang.
Dank u wel. Nou, u zegt de goede partij in één keer. Fantastisch. We hebben vorig jaar met elkaar afgesproken dat het onderwerp VVV op de agenda zou komen. En er is een uitgebreide notitie gemaakt waar heel veel gegevens in staan. Toen ik het las, toen dacht ik van, het is eigenlijk jammer dat we het nu moeten behandelen. We hadden het eigenlijk in de grotere samenhang, in een groter geheel moeten behandelen van bezuinigingen, ontwikkelingen, beeldmerk, ondernemersfonds, verhoging toeristenbelasting. Eigenlijk had je het in het grote geheel moeten beschouwen. Maar goed, we hebben die afspraak gemaakt met de VVV. Het zou inderdaad al voor de zomer eigenlijk behandeld zijn. En zij moet ook weten waar ze aan toe zijn, dus we zullen dat zeker nu moeten behandelen. Maar ik denk wel, je moet het toch in de toekomst in het grotere geheel zien. En als je ook ziet dat de plannen van het college zijn om de toeristenbelasting fors te verhogen, dan denk ik dat je niet alleen die verhoging, als die doorgaat, want dat moeten we bij de begroting bespreken, moet gebruiken voor het aanvullen van de algemene reserve. Maar dat je ook daarin moet praten over een fundamentele teruggave aan de toeristenbranche. En dan denk ik dat het ongelooflijk belangrijk is dat je dan met elkaar afspreekt. Waar willen we dan naartoe en wat willen we dan? En hoe kunnen we daar ook de ondernemers bij betrekken? En hoe kunnen we aan de ondernemers vragen hoe belangrijk zij de rol van de VVV vinden? Want dat mis ik wel een beetje in dit stuk. En ook zou je willen weten van wat dragen de ondernemers dan bij? Wat is hun bijdrage aan de VVV? Hoe hoog is die? Hoe staat dat een beetje in verhouding tot datgene wat wij als gemeente brengen? Maar dat zijn dingen, daar krijgen we nu geen antwoord op. Dus we zullen toch denk ik wel een beslissing moeten nemen. Ik moet zeggen dat ik wel graag zou willen dat het gemeentebestuur zich nog extra inspant om met Noordzeewind nog eens keer om de tafel te gaan zitten. Want zij hebben destijds zeer uitdrukkelijk beloofd om informatievoorziening over het windmolenpark heel nadrukkelijk aan de orde te stellen. En dat voor de burgers ook de toeristen duidelijk te maken. En ik weet niet of zij contractueel nu van hun verplichtingen af kunnen. Ik heb daar geen zicht op. Maar ik zou de wethouder willen vragen om daar toch nog eens keer aandacht aan te besteden. Ik ben ook geschrokken aan het begin van dit jaar over de felle reacties die er waren in Schorel over de sluiting van het VVV-kantoor. Het heeft er zelfs toe geleid dat een aantal vrijwilligers daar toch het kantoor hebben geprobeerd te bemensen, omdat ze van mening zijn dat de toerist het ongelooflijk belangrijk vindt om persoonlijk contact te hebben met mensen van de VVV. Ik weet, we zijn bezig met een ontwikkelen van een digitale omgeving en dat is allemaal hartstikke mooi en toch hoor ik signalen dat mensen graag daadwerkelijk naar de VVV willen kunnen gaan om daar vragen te stellen, kaarten te kopen, nou, noem maar op. Ik weet niet wat voor waarde ik daaraan moet hechten, maar ik denk wel dat dat heel belangrijk kan zijn. Ik ben wel blij dat het agentschap nu beter op de kaart gezet gaat worden. Want dat agentschap dat was natuurlijk door de verhuizing en doordat de bebording nog niet in orde was enzovoort, was het wel heel duidelijk dat dat nog niet goed gefunctioneerd heeft. We zouden als raad ons ook af kunnen vragen of we niet alsnog daarover moeten gaan tot een shop in een shop. Want als je daar een medewerker van de VVV neerzet, heb ik, als ik die getallen van net goed begrepen heb, dan zou het maar €16.000 meer zijn. Dus je zou je af kunnen vragen of dat nog een optie zou kunnen zijn. En ik ben met vorige sprekers eens, als in Egmond in 2013 de VVV gesloten zou moeten worden, dan denk ik dat je in elk geval een shop in een shop moet hebben. Je kunt daar echt niet zeggen van jongens, we hebben daar een agentschap en daar is verder niks meer nodig. Die extra kosten die zullen we denk ik met elkaar moeten dragen. In de notitie wordt aangegeven dat de rol van de VVV aan het veranderen is door de verdergaande digitalisering. Ik ben met vorige sprekers eens dat het heel snel gaat. En vandaar dat wij ons als fractie hebben afgevraagd, en we weten nog niet hoe we daar in de raad mee omgaan, is het niet handig om te zeggen van we gaan eerst maar eens een besluit nemen tot eind 2012 en dan eens kijken hoe de zaak ervoor staat. Is dan inderdaad Noordzeewind helemaal afgeschreven? Is die digitalisering zo ver gegaan dat je moet zeggen van misschien moeten we toch wel op een andere manier daarnaar gaan kijken? Dus ik weet nog niet hoe we daar als fractie mee omgaan, maar daar zullen we ons nog over beraden. Dat was het, voorzitter. Dank u.
Oké, dank u wel. Meneer Roem, gaat u gang.
Dank u wel, meneer Messu. Als het gaat om de bijdrage van ondernemers aan de VVV, dan hangt dat af van het type lidmaatschap wat ze hebben. En dat varieert van brons, gold tot platinum. En afhankelijk daarvan betaalt men een bijdrage aan de VVV en heeft men ook een zekere visibility of zichtbaarheid. En kan men extra diensten van de VVV afnemen. Ik wil met alle plezier nog een keer met Noordzeewind een afspraak maken om met hen om de tafel te gaan zitten. Maar zoals ik al eerder zei, ik heb in even kijken, mei met hen gesproken. En ja, toen klonken ze toch wel echt vrij stellig hoor. Toen zeiden ze van, ja, het is leuk geweest, het is mooi geweest, we stoppen er gewoon mee. En jullie krijgen nog een soort afkooppremie mee. Maar, nogmaals, meneer Messu, ik wil het graag nog een keer proberen.
Oké, dank u.
Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aan de
wethouder? Ja, gaat u gewoon.
Ja, u hebt het over brons en platina, maar over welke bedragen praten we?
Ik heb geen inzage in de bedragen die verbonden zijn aan het type lidmaatschap wat een ondernemer moet betalen. Ik denk dat dat een vraag is die u misschien beter even aan meneer Solier in de afloop of in de pauze kunt vragen. Want Thomas, ik heb daar geen inzage in. Ik denk dat dat de kortste weg is.
Heb ik nog geen antwoord gekregen. Bent u het met mevrouw de Ruiter en mij onder andere eens, en mevrouw Kind trouwens ook, dat er in Egmond sowieso een shop in een shop zou moeten zijn na 2013. En u hebt ook geen reactie gegeven op mijn voorstel om te zeggen van, is het niet iets om nu pas nu alleen een besluit te nemen tot eind 2012?
Nou, dat laatste, dat lijkt me niet verstandig. En ook om nu een uitspraak te doen over of ik het college als zodanig van belang vind dat er een shop in Egmond aan Zee komt. Ja, wat ik al zei, wij hebben een aantal uitgangspunten met elkaar geponeerd. Wij hebben daar een financieel kader aan verbonden en op basis daarvan is de VVV met deze scenario's gekomen. U kunt zeggen dat in deze de financiën mede kaderstellend zijn. Als u besluit met elkaar om via een amendement de situatie in Egmond na 2013 te upgraden naar een shop-in-shop, en daarvoor ook, nou ja, in dit geval is het verschil tussen die scenario's onder bij de 6.000 euro... Ja, dan is dat uw goed recht, meneer Messu.
Oké, dank u wel. Nu is het de hamvraag een A of een B-stuk? Een B-stuk? Echt? U mag nog een vraag stellen. Gaat u gaan.
Ik zou graag nog een vraag willen stellen over dat mooie papiertje wat we hebben gekregen. Als we de scenario's gaan bekijken in het voorstel 2011, 2013 en 2013, 2015, dan zie ik als voorbeelden dat er geen prijsstijgingen plaats gaan vinden in die periodes. Neem bijvoorbeeld de VVV-agentschap in Bergen. Die staat begroot op 66.143 in beide gevallen. En dan praten we over een periode inderdaad van 5 jaar. Waar ik benieuwd naar ben, wordt die indexatie niet meegenomen op het moment dat wij straks een besluit gaan nemen, gaan we dan nog weer een tussentijdse verhoging krijgen? Want het lijkt mij is dat alle salarissen van de mensen meegaan naar met de indexaties, zeg maar, inflatiecorrecties onder andere.
De bedragen zoals ze staan zijn de bedragen. Dus dat is dus dit is dus geen.
Oké, okay, dan heb ik nog één kleine vraag daarna, aansluitend daarop. Als wij in Bergen een agentschap gaan houden, dan hangt er een bedrag vast. En dat bedrag is identiek aan de agentschap met de ANWB.
Ja, en dan?
Kunt u dat uitleggen hoe dat kan? Want ik neem aan dat op het moment dat er een ANWB-agentschap bij komt, is dat er wel een dekkendheid komt waardoor dat bedrag mogelijk omlaag kan.
Nou, u moet het even anders zien. Het is een ANWB-winkel met een VVV erin.
Gaat de gang.
Ja, nou, dat komt nu door die cijfertjes, dat zie je zo liggen. En toevallig hadden wij ook gezien bij scenario 1 dat die VVV met ANWB agentschap in Bergen dus 66.143. Maar de shop in Egmond dan 24. En dat lijkt me een koopje. Dus
cijfers die hier staan, die zijn ook indicatief. Kijk, ik gaf net een aantal en die cijfers zijn indicatief. En die cijfers die passen binnen een scenario. Nogmaals, als je gewoon kijkt naar de out-of-pocket kosten van bijvoorbeeld een agentschap, dan komt dat ongeveer op 10.000 euro. Voor een VVV-winkel, een vestiging dus afhankelijk van de openingstijden op €66.000 en voor een shop-in-shop komt dat op om en nabij de €26.000. Nogmaals, dat zijn indicatieve bedragen en die bedragen, als je vervolgens die type organisatievormen in een scenario mixt, dan komen daar op basis van die bedragen een totaalbedrag uit waarbij bijvoorbeeld het agentschap ietsje goedkoper kan zijn als je een vestiging in Bergen doet. Dus met andere woorden, daar zit wat fluctuatie in. Dat hangt af van het type scenario wat je kiest. Nou, nee, ik vind het belangrijk dat u het wel begrijpt. Nou, want die cijfers die zijn indicatief. En je kiest op een bepaald moment
voor... Ik wil even ingrijpen. Want ik begin eigenlijk op dit moment steeds meer... vragen te krijgen. Dus mijn vraag is aan de commissie eigenlijk van, vindt u het stuk überhaupt rijp voor de raad? Nee. Dus voordat ik inderdaad in de raad weer een discussie ga krijgen wat meer dan een uur gaat duren, heb ik zo van...
Maar voorzitter, mag ik even? Ik vind het wel ten opzichte van de VVV kunnen we het eigenlijk niet maken. Dat is mijn dilemma.
Dat kan me geheel voorstellen. Maar het kan me ook geheel voorstellen dat ik proef steeds meer uit de hele commissie vandaan dat er steeds meer vragen komen. Dat het gewoon nog niet rijp is om het in de raad te behandelen. Mevrouw...
Jeroen liet nu ook vallen dat er een afkoopsom komt van Noordzeewind. Ja, dan vraag ik me af, hoe hoog is die? Kan die de kosten dekken om zo door te gaan, alleen als VVV in Egmond bijvoorbeeld? Ja, dat zijn allemaal dingen, die zou ik hem toch eigenlijk willen vragen. En dan, misschien moet daar dan een schriftelijk antwoord op komen. Okay.
Dat zou misschien ook nog kunnen, maar...
Ik verzoek u toch dan, echt het stuk in behandeling te nemen. En als natuurlijk vanzelfsprekend als B-stuk te agenderen. Want we moeten uiteindelijk wel uitsluitsel geven aan de VVV. Die moet wel weten waar ze aan toe zijn. Nogmaals, u moet het zien, wat ik al eerder zei, als een soort van offerte. U krijgt de keuze uit een aantal scenario's waar u uit kunt kiezen. Daar hangt een prijskaartje aan. En voor dat prijskaartje krijgt u een aantal diensten... aangeboden op het gebied van toeristische informatievoorziening, marketing en promotie. En we kiezen voor vestiging van de VVV in drie kernen. Ik heb in de scenario's in het papier uiteengezet wat daarbij de bedragen zijn. Dus wat het feitelijk de gemeente kost. Wat wilt u nu nog meer weten? Hoe transparanter kan ik nu nog zijn? Ik geef inzicht in de kosten, in de opbouw van de kosten, in de opbouw van de scenario's, wat u ervoor krijgt.
Er zit één haakje aan het verhaal, meneer Roem. Wij moeten, als wij iets meer willen als dat u nu eigenlijk ons voorstelt, en dat willen we met z'n allen als ik ons zo hoor, dan moeten wij dekking gaan zoeken. En wij hebben opeens gehoord, aha, afkoopsom. Of we denken, hé, we hebben een eigen pand, misschien kunnen we daar nog iets mee doen. Misschien kunnen we wel een shop in een shop omgekeerd doen. He, dus het gaat erom, omdat ik het gevoel heb dat wij met z'n allen iets meer voor Egmond willen als wat uw voorstel is. En wij moeten daarvoor dekking zoeken en dat roept dan ook weer vragen op.
Maar dan kan je toch, als ik even tussen mag doen, het conform het voorstel van de heer Mezu... Het beperken tot 2 jaar, om maar een voorbeeld te noemen. Dat je dus daar een discussie over hebt en dat je dan pas gaat kijken wat je verder gaat doen.
Ik stel voor, mocht u eventueel, want ik merk toch dat de rest het eigenlijk toch wel wil behandelen in de raad. Als er nog extra vragen zijn voor de wethouder, om die dan inderdaad op papier te stellen en dat we het via een memo zo snel mogelijk, het liefst voor de raad, ruim voor de raad, krijgen. En dat is mijn voorstel en dat het in elk geval een B-stuk gaat worden op de raad van 11-11. Kunt u daarmee leven?
Akkoord.
Oké, prima. Dan hebben we een korte pauze tot 9:15. Dank u wel. goed, ik wil graag weer opnieuw beginnen. Gaat u gauw zitten?
Ga ik hem halen.
Ik wou graag weer beginnen na de pauze. Is ietsjes uitgelopen ten opzichte van wat ik eigenlijk wou. We hebben een strak schema vandaag. Nu, vanavond, de rest van de avond. Het gaat nu naar agenda punt 5. Het voorstel betreffende het vaststellen wijziging toegangstijden. De horecanota gastvrij Bergen, juli 2010. In de commissie van 9 september is er afgesproken dat de toegangstijden voor de horeca-inrichting categorie H1 en de H3 aangepast zouden worden en dit is gebeurd. En wie zou hier graag nog verder het woord over willen spreken? En voordat ik dat geef, is er een inspreker, de heer Bello namens de bewonersvereniging Bergen Centrum. Graag kort, als het kan.
Ik zal mijn best doen. De gasopslag Bergenmeer. Als ik dat roep en ik praat daarover met raadsleden, dan zie ik een hoop emotie. U herkent dan misschien het gevoel van machteloosheid, het gevoel van bestuurlijke arrogantie van het Rijk, het domweg niet willen luisteren door de overheid naar wat de gemeente Bergen inbrengt en het negeren van inhoudelijke argumenten. Wij snappen dat gevoel heel goed. Wij hebben namelijk het idee dat het ons ook af en toe eens overkomt bij de gemeente. Laten we daar niet te lang bij stilstaan. Een ferm besluit wat in ieder geval de raad heeft genomen, was het vaststellen van het toelatingstijdstip op 1 uur. Daar waren we gelukkig mee als bewonersvereniging. Maar een reactie van de horeca bleef niet uit. Het is besproken in het regulier overleg met de horeca, waar wij overigens niet bij vertegenwoordigd zijn. Alhoewel wij dat in het verleden wel hebben gevraagd. Het is ook niet met de bewonersvereniging besproken. Maar nu moest toch eerst maar eens worden bezien hoe het in de regio was gesteld. Maar een ander belangrijk gegeven is dat de raadsbreed een motie werd aangenomen waarbij werd vastgenomen.
Mag ik eventjes inhaken? Het was niet namens de horeca, maar vanuit het college zelf dat het moeilijk te handhaven was. Dus even een correctie daarin.
Dat is het moeilijk handhaven, maar er is gezegd er moet onderzocht worden hoe het in de regio staat. Dat meen ik, maar goed. Verder werd raadsbreed een motie aangenomen waarbij werd vastgesteld dat het ontoelaatbaar is om in Bergen Centrum, wat niet alleen uitgaansgebied is, maar ook woongebied, een horecagelegenheid H3 te bestemmen. Daarmee had naar onze mening ook moeten worden geconcludeerd dat de strijdig gebruik nu eindelijk moet worden beëindigd. Dat is nog niet gebeurd. Vraag onzerzijds is hoe lang wordt de omgeving, maar ook de exploitant, nog in onzekerheid gehouden. Het college werd opgedragen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het strijdig gebruik van Tjatja te beëindigen en een gesprek aan te gaan met Tjatja en de politie. De raad moest uiterlijk in oktober worden geïnformeerd. U zegt misschien, wat heeft dit met toelatingstijden te maken? Dat zal ik aangeven. Het is frappant dat de belangen van de horeca, als we het hebben over toelatingstijden, zo snel weer terugkomen in de raad. En dat belangen van door de raad vastgestelde belangen van bewoners met betrekking tot een illegale discotheek, dat die ondanks een nadrukkelijke eis van de gemeente nog niet op de agenda krijgen. Het college stelt dat in Helo een toegangstijdstip van 2 uur gaat gelden. Dat klopt, dat is ook doorgevoerd. Maar het betreft hier maar 4 horeca-inrichtingen. Maar hieraan is ook de verplichting verbonden van een portier tot 4 uur 's nachts. Ongeacht de vraag of men wel of niet geopend blijft tot 3 uur. Dat is een hele nuancering. Ook in Alkmaar geldt de eis van een portier voor alle zaken die geopend zijn tot 3 uur. Als bewonersvereniging zien wij een verband tussen het toelatingstijdstip en de overlast. Uit politierapporten blijkt dat Tjatja ongeveer 2 keer zoveel overlast veroorzaakt als de rest van alle horeca in Bergen Centrum.
In ieder geval, zolang Tjatja geopend blijft als discotheek, zal het toegangstijdstip wat ons betreft voor de horeca moeten worden vastgesteld op 1 uur. Zoals eerder door de raad is vastgesteld. Maar als u als raad dan toch kiest om aansluiting te zoeken, in dit geval bij Alkmaar, dus 14:15, niet 14:00 zoals in het voorstel staat, 14:15, dan dient naar onze mening maatwerk geleverd te worden en de grootste factor van overlast Tjatja te worden ingeperkt door daarvoor de toegangstijdstip in ieder geval vast te stellen op 1 uur. Maar liefst hebben wij 1 uur voor alle horeca. Wat dat laatste betreft, Tjatja is makkelijk te realiseren door vast te stellen in de horecanoten dat voor horecabedrijven van categorie 3, die een bedrijf zijn zonder onherroepelijke exploitatievergunning, een uiterst toelatingstijdstip geldt van 1 uur. Tenslotte.
Heeft u nog veel?
Nee, tenslotte. Okay. Tenslotte, in onze zienswijze hebben we al aangegeven dat met vervoeging van het toelatingstijdstip volgens STAP, dat is Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid, de volgende effecten worden bereikt: minder uitgangsgeweld, minder alcoholgebruik, minder indrinken. STAP heeft ook verwachtingen uitgesproken met betrekking tot vroeger toelatingstijdstip van 12 uur. Nou, lees dus maar even na in onze reacties, dus ook een groot aantal. Samengevat, in ieder geval zolang Tjatja nog geopend is als discotheek, dient het tijdstip wat ons betreft te worden vastgesteld, toegangstijdstip, op 1 uur. Als u toch meent dat er aansluiting gezocht moet worden bij de regio, in dit geval Alkmaar, dan dus 14:15, dan stellen wij voor om een uitzondering te maken voor horeca 3 categorieën die niet beschikt over een exploitatievergunning. En wij vragen van u zo spoedig mogelijk nu duidelijkheid te geven over het beëindigen of niet beëindigen van het gebruik van Tjatja als discotheek. Dat was het. Dank u.
Oké, dank u wel. Ik neem aan geen vragen. Nee, dank u. Ik benadruk nog eventjes dat het met name inderdaad gaat om de toegangstijden van de horecainrichting die aangepast zou worden, dus zoals afgesproken op 9 september. Zijn hier nog vragen over? Mevrouw Braak, GroenLinks, ga er gewoon.
Ja, voorzitter. Ja, we waren blij hoe de tijden eigenlijk genomen waren. En we zullen het voorstel tegen heug en meug steunen. Want we begrijpen ook wel dat de regionale aanpassing dat heel zinvol is. Alleen, ik ben het spoor een beetje bijster. Toen de horecanota is aangenomen, toen was de toegangstijd 1 uur. En wat was toen de sluitingstijd?
3 uur. Ik dacht 3 uur.
Dat wil ik even weten, want als we dan nu de toegangstijd op 2 uur zetten en de sluitingstijd zou dan ook 2 uur zijn, dan krijg je wel hele rare bewegingen. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, en verder denk ik dat Er moet gewoon gehandhaafd worden als het trammelant op straat wordt. Dat was het eigenlijk. Dus even duidelijkheid over toegangstijd.
Ja, over dus inderdaad duidelijkheid over de toegangstijd. Meneer Verleijen, gemeentebelangen, ga door.
Daar wil ik wel wat op zeggen over de toegangstijden. In de originele horecanota staat dat H2 en H3 de mogelijkheid zouden krijgen om tot 3 uur open te gaan. Dat is in het stuk neergezet. Waarbij de toegangstijd dan om 2 uur zou worden gezet. En door middel van een amendement is dat naar 1 uur gebracht.
Oké, u had verder geen vragen hier nog over? Nee? Oké.
Nee, over de... Ik heb wel...
U heeft wel vragen over de horeca, tenminste over het punt zelf. Gaat u gewoon.
Dank u wel. Met betrekking tot het verhaal, dan praten we eigenlijk over het amendement wat ingediend is door onze collega's van D66, wat behoorlijk gesteund is. Wat ons verbaast in het stuk is dat er wordt vermeld is dat de raad de opdracht heeft gegeven, of de raadscommissie. En dat wil ik graag even rechtgezet hebben, is dat het een voorstel is geweest vanuit het college om hier een aanpassing in te doen. Wij zijn net als GroenLinks in dit geval een beetje twijfelachtig, omdat niet echt duidelijk wordt in het stuk wat nou de toegevoegde waarde is om het na 2 uur terug te brengen. Anders dan dat er in dat, het betreft de horecanota pagina 12, om even concreter te worden, duidelijk wordt is dat er aangenomen zou zijn dat de H2 en H3 locaties open zouden gaan tot 3 uur. Nou, wat de heer Bello al heeft aangegeven is dat de H3 locaties verplicht zijn een portier mee te nemen. En dat is ook een deel van het amendement geweest wat ingediend is om een portier voor H2 ook verplicht te stellen. Maar als ik het hele verhaal bij elkaar zet, hè, want we praten over een stukje handhavingen over het stuk, dan is er ons iets onduidelijk. Op het moment dat wij een toelatingstijdstip neerleggen van 1 uur, zoals is geamandeerd, dan geldt dat voor zowel de H2 als H3 locaties. Met andere woorden, tussen 1 en 2 loopt er helemaal niemand op straat. Dus volgens ons is dat hartstikke goed te handhaven. Op het moment dat wij de eerste zaak om 2 uur laten sluiten, dan krijg je een gefaseerde wegloop van de jeugd, waardoor dat veel makkelijker te begeleiden is en te handhaven is. En dan om 3 uur wordt de boom verwacht van de tenten die nog open zijn. Mijn vraag is dan ook, kunt u voor ons inzichtelijk maken waarom het zo belangrijk is om het na 2 uur te brengen? Want dat is ons onduidelijk om een goed besluit te kunnen nemen. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Nog andere partijen? Niet. Mevrouw Hofkamp, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, ik denk dat het belangrijkste is dat de vraag van meneer Verleijen van wat is de toegevoegde waarde. Wat ik in de commissie ook heb gezegd en ook in de nota stond, in de eerste nota van het college, is om te voorkomen dat er horecatoerisme ontstaat. Op het moment dat wij hier een sluitingstijd, een toegangstijd hanteren van 1 uur, andere, de gemeenten om ons heen doen het niet. Dat betekent dat je horecaverkeer, even tussen aanhalingstekens, stimuleert. En dat willen we niet. Uitgangspunt is ook steeds geweest. Wij houden dezelfde lijn aan. En dat is, Alkmaar is dan 14:15 en de andere is om 2 uur. Dan heb je het over een kwartiertje. We houden dezelfde lijn aan qua horecabeleid voor wat er in de Noord-Kennemerland speelt. En dat is, en daarbij, hè, dat is ook uitgelegd in de commissie dat het heel moeilijk handhaafbaar is. Is dat de reden voor het college om te zeggen, laten we dan nu vooralsnog kiezen voor die toegangstijd van 2 uur. Wil een H2 en H3 langer open zijn, dan zijn ze verplicht om een portier bij de deuren neer te zetten. Zodra, die toezegging wil ik graag doen, zodra er sprake is van nieuwe ontwikkelingen in de regio. Want kijk, we hebben de hele discussie in West-Friesland. Die discussie zal op termijn zeker ook gevoerd gaan worden in Noord-Kennemerland. En als daar nieuwe toegangstijden worden vastgesteld, dan kom ik graag bij u terug om de gemeente Bergen ook mee te laten doen in de toegangstijden zoals die voor de rest van de regio Noord-Kennemerland gelden. Dus dat is het belangrijkste argument, het tegengaan van horecatoerisme. Wil een H2 langer open blijven, dan moet er sowieso een portier neergezet worden. En de uitleg van de tijden, die klopt, zoals meneer Verleijen heeft gegeven.
Meneer Verleijen, ga
wat, waar ik benieuwd naar ben, het schema wat is neergelegd, is dat Herengewaard en Heilo allebei 1 uur hanteren. Hoe zit dat dan?
Ik laat me even influisteren. Heilo heeft al besloten dat het weer terug gaat naar 2 uur. En Herengewaard is de enige gemeente die zich wil aansluiten bij de richtlijnen van Noord-Kennemerland. En dat geldt niet, sorry, voor West-Friesland. En dat geldt niet voor de overige gemeenten in Noord-Kennemerland.
In het stuk wat is opgeleverd staat er letterlijk bij, is dat het onderscheid buiten een uitgaansgebied, punt. In de Raad van Oktober wordt 1:30 weer teruggedraaid naar 2 uur in verband met het uniformiteit in de Duinstreek en Alkmaar. En dat betreft dan Heilo in dit geval. Maar 1 uur blijft dan wel van kracht zoals het omschreven is. Dus dan zal dat gecorrigeerd moeten worden in het stuk.
Oké. Verder nog vragen vanuit de commissie? geen toevoegingen meer.
Ja, ik ga hem nog een keer herhalen. 1:30 wordt teruggedraaid naar 2:00 in Heilo. Dus ik kan er ook niks anders van maken.
Nee, geeft niet. Maar er staan twee tijden vermeld onder Heilo. Dus er staat 1:00 vermeld en 1:30. En dan 2:00 zelfs nog. En 2:00 wordt vermeld als een tijd wat in oktober besloten wordt.
Oké. Meneer Van der Lee, gaat er gewoon.
Nou, niet zozeer meer een vraag als opmerking. Onze fractie blijft voorstander van 1:00, omdat wij Bergcentrum zien natuurlijk wel een uitgaansgebied heeft als kern. Maar ook, dat willen we ook straks bij Mooie Bergen, nogal een woonfunctie willen toekennen aan het gebied. En wij hebben zoiets van, nou, als je dat gebied tot 2:00 onrustig houdt, dat is misschien heel onaantrekkelijk om het als toch prominent woongebied in onze gemeente straks te etaleren. Dus wat dat betreft het toerisme, het alcoholtoerisme of nou, dat schatten wij wat lager in. Dan gaan de mensen iets eerder uit Bergen weg, maar wij denken dat het een heel beperkt iets is.
Oké.
Meneer Van der Leij, er zijn ook horecagelegenheden die op zondagmiddag vanaf 4:00 flink lawaai maken. Ik denk dat bewoners daar misschien nog wel net zoveel last van hebben dan het lawaai wat er 's nachts plaatsvindt.
Nou, ik kan het in ieder geval beperken tot 1:00 en niet tot 3:00.
Maar ik wou deze discussie inderdaad niet verder door laten gaan, want die hebben we al een keer eerder gehad. Het is aan de partijen zelf om ervoor of tegen te stemmen. Dus mijn vraag aan de commissie is, mag dit gewoon door als een A-stuk? Nee, B-stuk. Dan wordt het een B-stuk. Dan ga ik door naar het volgende agendapunt, agendapunt 6. Daar hebben we een inspreker, spreekster, mevrouw Kruisenbrink van Kranenburg. Gaat de gang.
Geachte leden van de commissie, geachte college. Vandaag over een week is het 28 oktober. Die dag is het op de kop af, 5 jaar geleden, dat het bestuur van Museum Kranenburg en ik, toen nog in functie van interim directeur, de noodklok luidde over het voortbestaan van het museum. We hadden destijds al een krediet lopen bij de Rabobank sinds 2003 van €75.000. Ik citeer enkele delen uit mijn speech van toen. Veel te lang is er veel te veel energie in de overleving gaan zitten. De goede naam die we zo snel hebben opgebouwd wordt gedragen door een organisatie die dat eigenlijk niet waar kan maken. De personele bezetting is minimaal. En verderop, het gebouw voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een geregistreerd museum. Er is geen professionele kracht die de collectie beheert. Laat staan dat er sprake is van uitbreiding van de collectie. Voor het maken van exposities zijn we in hoge mate afhankelijk van derden en een groot aantal kerntaken wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Einde citaat. Uw raad heeft van meet af aan die noodkreet serieus genomen. Dat heeft geresulteerd in het opstarten van het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot het ontstaan van Nieuw-Kranenburg. Maar ook in het door u toegekende overbruggingskrediet van augustus 2006. Vanaf dat moment was het voor ons duidelijk dat met de nieuw ingeslagen weg, in gezamenlijkheid met de andere culturele partners en gesteund door de gemeente, er weer een toekomst mogelijk was voor het museum. Een toekomst voor de lange termijn, waar wij direct de schouders onder hebben gezet. In mijn dankbrief voor het verstrekte krediet aan de raad heb ik beloofd het door u in ons gestelde vertrouwen niet te zullen beschamen. In de intentieverklaring die ruim een maand daarna werd getekend staat in artikel 9 te lezen dat de partijen ernaar streven de organisatie per 1 januari 2007 operationeel te hebben. Een maand later heb ik mezelf teruggetrokken als directeur van Museum Kranenburg om plaats te maken voor een directeur van de overkoepelende organisatie. Helaas liep het anders. Met als gevolg dat wij de moeilijke situatie waar we ons in bevonden vol moesten houden. We waren gered, maar bevonden ons in een overgangssituatie waar investeringen niet meer mogelijk waren en het vinden van sponsors lastig was. Dankbaar waren we dat de gemeentelijke subsidie bleef komen, ook al was die sinds de toekenning in 2001 niet meer geïndexeerd. Directie en vrijwilligers zijn heel hard blijven werken omdat ze inmiddels overtuigd waren geraakt van het nieuwe en noodzakelijke perspectief.
Ik houd vandaag mijn hand niet op. Deze voorzitter staat fier voor u. Wij hebben uw vertrouwen niet beschaamd. Wij zijn uit het diepe dal omhoog geklommen, hebben het schip varende gehouden en hebben meegewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe organisatie zoals afgesproken. Onze missie is geslaagd. Na de kunsttiendaagse, op maandag 1 november, sluit Museum Kranenburg zijn deuren. Op 5 november is er nog een afscheidsfeest voor alle medewerkers. En per 1 januari 2011 neemt de heer Bruintjes van Nieuw Kranenburg het personeel over en houdt de Stichting Museum Kranenburg op te bestaan. Duidelijkheid over de status van het krediet is noodzakelijk om alles netjes af te ronden. Wij zetten dan de stap in de lang verwachte richting, zoals afgesproken. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Haring heeft een vraag. Gaat u gang.
Nou, voorzitter, een vraag. Ik wou mevrouw Kruijsbrink complimenteren en bedanken voor haar verhaal. Ik herken het verhaal en het klopt ook geheel. En vanuit onze fractie zullen er ook over dit stuk weinig tot geen vragen zijn.
Oké, dank u wel. Anderen nog? Geen. Mevrouw Kruijsbrink, dank u wel.
Sorry, voorzitter.
Ja. Meneer Haring.
Voorzitter, dank u wel. Onze fractievoorzitter heeft toch wat problemen met het omzetten van de lening in een schenking.
Had u een concrete vraag aan mevrouw Kruijsbrink?
Ik heb niet.
Of wou u gewoon het pleidooi beginnen? Want dan ja? Mag u gaan zitten. Dank u wel. U wou het pleidooi beginnen? Ja. Gaat uw gang.
Ja, dank u. Dank u, voorzitter, nogmaals. Onze fractie heeft toch wat problemen met het omzetten van de lening in een schenking. Ook een beetje gezien de tijd waarin we op dit moment leven met bezuinigingen. Dat riep bij ons een aantal vragen op. Aan de ene kant zijn we sympathiek. Aan de andere kant, wat ik al zei, hebben wij er toch ook een beetje moeite mee om nu daar een schenking van te maken. De vraag die ik heb, hoe zit het met het krediet wat de Rabo heeft verleend? Van, heb ik begrepen, 50.000 euro, is dat ook vereffend? Of blijft dat ook? Krijgen we dat misschien later nog voor onze kiezen? Een andere vraag die ik heb, of eigenlijk een suggestie, zou er nog eens gekeken kunnen worden naar een ander voorstel waarbij bijvoorbeeld de lening omgezet wordt in een langlopende, achtergestelde lening? Ik heb begrepen uit het stuk dat het een beetje moeilijk is om, maar dat is ook gelijk een vraag, een beetje moeilijk is om Kranenburg, Stichting Kranenburg te liquideren als men met de schuld blijft zitten. Ik zou wel willen weten waarom dat niet kan, maar als dat niet kan, dan kom ik terug op wat ik daarvoor zei. Zou er gekeken kunnen worden naar een modus om het voorstel zodanig te maken dat de lening omgezet wordt in een langlopende lening, eventueel achtergesteld, zodat er ook niet geknabbeld wordt aan het vermogen van als dat overgaat naar het museaal centrum. Dat zijn mijn opmerkingen en vragen, voorzitter.
Oké, dank u wel. Meneer Ooyevaar, CDA.
Graag. Dank u wel, voorzitter. De reactie van mijn collega zojuist, die valt wat ons betreft niet als een bom. Want de VVD heeft altijd zijn toestemming tot ontwikkeling van het oude Kranenburg al in de raadsvergaderingen onthouden. Dus als zodanig verbaast me dat niet. Maar ik wil eigenlijk naar wat anders. In eerste instantie heeft onze fractie heel lang nagedacht, in de fractie ook, over die 50.000 euro. Want wij dachten in eerste instantie dat met het uitgeven
ik hoop, van... Ik hoop dat u het nu iets korter kan houden dan lang over lang nadenken. Nee, gaat goed.
De enige kans die we hebben om het
eventjes... Natuurlijk, uiteraard, nee, maar dat u het iets korter houdt dan...
Wij dachten dus dat met die lening van 50.000 euro de gemeente over de schreef was gegaan, want het convenant dat uiteindelijk gesloten is op pak een beet, even kijken hoor, op 3 oktober 2006, gewaagde van een... dat geen enkele aangesloten partij nog de gemeente, nog het Sterkenhuis, nog het NHKC, nog de kunstuitleen, nog het KCB, schulden mocht gaan maken. Maar gelukkig, 3 maanden daarvoor, een soort van, een gedachtesprong, is die 50.000 euro door de gemeente verstrekt. Wij vinden dus dat dit bedrag inderdaad ook viel binnen de juridictie van de toenmalige gemeente, van de toenmalige college en van de raad toen. Dus wat dat betreft, wij vinden dat die 50.000 euro over mag gezet worden in een schenking, omdat sowieso het nieuw Kranenburg op 1 januari aanstaande schuldenvrij moet beginnen. Daarvoor heeft men met z'n allen een convenant aangegaan. Wat ons als fractie wel erg dwars zit, dat is het volgende. Er staat namelijk op bladzijde 3 dat de raad in overweging mag meenemen dat de hele collectie van Museum Kranenburg om niet wordt geschonken aan Nieuw Kranenburg. Voor de insiders is het zo dat de kunstenaars in het verleden om nooit hun schilderijen of hun afdrachten of hun, zeg maar, legaten kwijt te raken, het NHKC in het leven hebben geroepen als een soort van veiligheidsslot bij een faillissement. Het is vreselijk jammer dat de gemeente, heb ik begrepen, de collecties niet onder wilde brengen in een soort van beheerstichting. Waardoor dus bij een eventueel faillissement, dat is nooit uit te sluiten, bij welke constructie dan ook, eventueel faillissement, de collectie, die heel waardevol is, buiten schot blijft. Door nu bijvoorbeeld in Nieuw-Kranenburg die collectie binnen de contouren te houden van het hele gebeuren, lopen we dat risico wel. Dus die overweging volgen wij niet. Wij nemen niet een overweging dat de hele collectie van Kranenburg, Museum Kranenburg, en dat is een eigen collectie, een collectie die opgebouwd is door een van de directeuren in het verleden, omdat men eigenlijk het LKC daarmee dus eigenlijk een beetje droog zette, die collectie is wel waardevol, die is wel heel waardevol, maar die mag op een gegeven ogenblik, die moet gevrijwaard worden van faillissementsmogelijkheden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, daar zit onze fractie mee. Wij geven dus graag het college in overweging om nog eens goed na te denken over de vorm die gekozen moet worden om de totale collectie van de gemeente Bergen, van Nieuw-Kranenburg en van het NHKC zodanig van een strik te voorzien dat bij een faillissement eventueel in de toekomst dat buitenschot blijft. En dat er dus geen bodembeslag gelegd kan worden. En dat betekent dus gewoon dat alles meegaat. Dat er dus een zogenaamd pak en beet een positief saldo zou kunnen zijn bij liquidatie van oude schulden, of wat ik meer zei. Ja, ik denk dat de gemeente op zich niet zo bang daarvoor hoeft te zijn. En bovendien krijgt de gemeente ook de hele inventaris nog van het gebouw, want de gebouwelijkheden blijven van de gemeente, gelukkig. Om de zaak maar af te korten, mevrouw de voorzitter, wij gaan mee met de gedachte om die lening om te zetten in een schenking. En wij geven het college een overweging om aan de raad uit te komen leggen, op welke wijze dan ook, hoe die collectie buiten, als een soort van satelliet, daar buiten gehouden kan worden, om te voorkomen dat in de visie meegenomen wordt. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Van der Lee, ga de gang.
Vraag heer Roijver, u stelt niet als voorwaarde dat de gehele collectie gevrijwaard blijft?
Nee. Voorwaarde, ik vind het heel normaal dat de oude constructie, die de stichters, de voorgangers van de huidige mensen die werken, dat dat toch een beetje gestalte blijft houden. En er is, heb ik begrepen, gevochten voor een aparte plek voor die kunstcollecties, die 3. Want als dat namelijk niet gebeurt, dan hebben wij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 1 of 2 miljoen alleen al, zijn we kwijt bij een faillissement voor 1 collectie alleen al. Dus wat dat betreft, denk ik bij mezelf, laten we daar nog eens een keer met als raad even rustig over praten, want dat staat hier niet in, hè, in dat beslispunt. In het beslispunt staat dat wij dus dat geld, zeg maar, als een schenking moeten gaan waarderen. Maar over de kunstcollectie staat alleen maar, we geven u in overweging. Nou, die overweging volgen wij niet. De overweging om de collectie dus te laten waar ze zijn. En niet, de gemeente heeft geen probleem, en de NHKC heeft geen probleem, maar Nieuw-Kranenburg straks, als ze een collectie hebben, hebben we wel een probleem. Want die collectie is eigenlijk buiten de satelliet om, opgebouwd, tegen de wil in de tijd van bijvoorbeeld het NAKC in. Want die was eigenlijk de grote verzamelaar van alles wat uit het buitenland en uit het binnenland en zelf verzameld werd. En die NAKC heeft geen andere functie dan bewaken, bewaken van je kunstgoed. En dat moet je dus gewoonweg ook nu, op een gegeven ogenblik, op enige wijze borgen. Doe je dat niet, dan hebben wij in de toekomst nog grote problemen mee.
Oké, dank u wel. Meneer Haring, gaat erom.
Ja, voorzitter, dank u. Ik wou er even op inhaken. Volgens mij, ik kan het verkeerd hebben, maar dan zal de portefeuillehouder dat wel corrigeren. Volgens mij gaat het ook gebeuren. Het is niet, volgens mij is het niet zo dus dat de collectie gewoon wordt ondergebracht bij een nieuwe stichting, de stichting Nieuw-Kranenburg. Ik denk dat we even moeten wachten tot de portefeuillehouder op heeft kunnen reageren. Dan kunnen we er verder over praten. En anders kan je het altijd nog in een amendement als voorstel indienen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Braak, GroenLinks, gaat gewoon.
Ja, voorzitter. Mevrouw Kruisbrink, bedankt voor het gloedvolle betoog. Wij zijn het eens met het voorstel om de lening om te zetten in de schenking. Is inderdaad aan alle randvoorwaarden en kaders is voldaan. Toch beginnen we een wat ongemakkelijk gevoel te krijgen. En waar dat gevoel op gebaseerd is, dat kunnen we niet eens zo goed duiden. Maar ja, we hebben het idee dat er ergens iets wringt. En wat meneer Ooyvaar net naar voren bracht, denk ik van ja, nee, dat zou inderdaad ook een stukje van dat gevoel kunnen plaatsen. Dus dat je daar ook inderdaad zorgt dat dat je collectie gewaarborgd is bij toekomstige ellende, wat we met z'n allen eigenlijk helemaal niet willen. Verder hebben we nog van, ja, hoe verkoop je het aan je bevolking? He, want het is nog iets wat wordt gezegd, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Overal kun je dagelijks 3 keer in de krant lezen. En dan gaan wij ook zomaar een lening omzetten in een schenking. Nou, dat is iets, daar moeten we ook nog eens goed over nadenken. En ik denk dat dat ook een taak van de gemeente is om ook met het toekomstige, met de start van de bouw, en om daar gewoon een rol in te hebben, om gewoon heel duidelijk te maken van, kijk, dit hebben we gedaan, daar en daar en daarom. De argumenten van, ze moeten een nieuwe start hebben zonder een ballast op hun rug. Maar, nou, dat het gewoon fatsoenlijk uitgelegd wordt. Want we moeten eigenlijk af van de verhalen die je dan hoort. Aan de ene kant moeten we bezuinigen en aan de andere kant geven ze maar weg. Dus dat betekent niet dat wij er niet achter staan dat het omgezet wordt, hoor. Maar dit zien we dus wel als een aandachtspunt waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Dat was het.
Oké, dank u wel. Meneer Half, D66, gaat gang.
Ja, wij kunnen ons ook vinden in het besluit om met name deze lening om te zetten in een schenking. Omdat er volgens ons gewoon uitvoering wordt gegeven aan een besluit wat in 2008 al is gegeven. Dus wat dat betreft zou het niet netjes zijn van ons dat je aan de ene kant een partij wel houdt aan de voorwaarden, om alle voorwaarden te voldoen. En je vervolgens zelf niet houdt aan de afspraak die je al eerder hebt gesteld in 2008. Wij geven gewoon invulling aan de afspraak die we in 2008 hebben gemaakt. Waar we wel nieuwsgierig naar zijn is met name de vraag van die Loek Ooyvaar stelde. Hoe we omgaan met de bescherming van de collectie.
Ja. Oké, dank u wel. Meneer Van der Rij, PvdA gaat gewoon.
Ja, kijk, je zou ook nog een positieve wending aan kunnen geven dat dit de laatste keer is dat het plaatsvindt. Want vanaf 1 januari houdt de stichting op. En kunnen ook niet meer verrast worden met nog eens een nieuwe aanvraag voor een schenking of een lening. Of wat u ervan wil maken. Dus wat dat betreft zit er ook weer een positief kantje aan.
Oké, dank u wel. Mevrouw Hofkamp, gaat gewoon.
Ja, dank u wel. Ik denk dat het belangrijkste is dat de argumentatie die ook in het stuk gegeven wordt. En dat is ook even aan u, mevrouw Ter Braak. Van waarom we dit doen. Is de raad heeft een duidelijk signaal afgegeven in 2006 al. 2008 is dat nog eens een keer herbevestigd. En ik snap heel goed als u zegt van ja, wij zenden als gemeente zenden wij het signaal uit dat wij 5 miljoen waarschijnlijk moeten gaan bezuinigen. En dan lijkt het alsof je zomaar 50.000 euro minus een deel wat we in ieder geval wel terugkrijgen, of je dat zomaar weggeeft. En dat is natuurlijk niet zo. Het heeft ook te maken met afspraken. Het heeft ook te maken met de nieuwe ontwikkeling van Kranenburg naar Nieuw-Kranenburg. De stichting Kranenburg die moet geliquideerd worden. Dat lukt niet op het moment dat er nog sprake is van een schuld. Daar zit niemand op te wachten. En straks begint Nieuw-Kranenburg. Ja, die begint met een schone lei. En daarvoor moet je deze handeling ook wel verrichten. En dat is tegelijkertijd ook de reactie op de opmerking van de VVD. Want kijk, er zijn geen inkomsten meer voor de stichting. Die houdt gewoon op te bestaan. Dus dan kunnen we zeggen van ja, zet het om in een langlopende lening. Maar er komt geen inkomsten meer bij de stichting binnen. Dus dat is gewoon onoplosbaar. Vandaar ook om het gewoon ook zuiver te houden. Zet de lening om in een schenking en dan is het daarmee ook afgehandeld. Uw vraag over hoe het zit met het krediet van de Rabo, daar zal mevrouw van Mierlo, een ambtenaar, zo even op reageren. En dat geldt ook over de vraag over de collectie. Dus daar krijgt u nu nog even een reactie op.
Oké, ga er gewoon.
Goedenavond. De rekening die bij de Rabobank loopt, dat is de lening aan Museum Kranenburg. We moeten eigenlijk zien als een soort rekening courant. Dat is niet een lening zonder dekking. Dat is meer altijd ingezet om de cashflow van het museum te kunnen waarborgen. Gewoon gedurende de bedrijfsvoering. Die lening die wordt afgelost. En gewoon omdat daar ook een bedrag tegenover staat. Dus dat is een neutraal verhaal. Dat is niet een extra lening waar geen dekking tegenover staat. Uw vraag over de collectie is in zoverre de collectie van Museum Kranenburg is natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid van Museum Kranenburg. Daar gaan we als gemeente niet over. Natuurlijk gaan we in dat hele proces voor Nieuw Kranenburg heel zorgvuldig kijken van hoe die collecties over kunnen gaan. Welke afspraken daar mee gemaakt worden. Ik kan u wel een voorzet geven voor de gemeentelijke collectie. Die zal niet in eigendom waarschijnlijk overgaan. Het zal als voorgesteld worden om die in bruikleen te geven. Dat Museum Kranenburg haar collectie onderbrengt bij Nieuw Kranenburg. Als u dat als een toekomstig gevaar zou zien, dat betekent dat de collectie ook momenteel niet veilig zou zijn bij Museum Kranenburg. Want het is eigenlijk in dezelfde hoedanigheid. En ja, de precieze inrichting en de voorwaarden waarop die collectie overgaat, dat zou u aan Museum Kranenburg zelf moeten vragen.
Meneer Ooyevaar, gaat u gaan.
Mag ik even iets vragen? Ja, je hebt volkomen gelijk. De huidige collectie die Kranenburg, de oude Kranenburg, heeft verzameld in eigen beheer, die is levensgevaarlijk als er een faillissement komt. Want dan zijn ze het kwijt. Men heeft in het verleden altijd geweigerd om die collectie naar de geëigende club te brengen, houd het maar op, NAKC, die in de tijd opgericht is juist als ondersteuning van Kranenburg, zonder dat, dus het enige wat je zou moeten doen, dat is die zaak ofwel zo inpakken dat ze er niet aan kunnen komen, of je gaat het groot risico lopen. En ik zeg u echt dat mijn fractie uitkijkt naar uw verhaal hieromtrent. Anders kunnen wij straks toch problemen krijgen in de besluitvorming. Wij vinden gewoon dat u absoluut moet komen met een garantie dat de totale collectie Kranenburg, ik gebruik dan het woord satelliet, op een satelliet staat waar geen raket op afgeschoten kan worden. Als dat wel zo is, ja, dan zijn we heel raar bezig als raad. Want er zit veel geld in die collectie, er zitten ook belangen bij van mensen die je ook gezegd hebben. Maar het gaat dan toch niet verloren als er met Kranenburg iets gebeurt. En dat zullen we dan allemaal moeten terugdraaien als raad ook. We zullen een opdracht moeten geven aan alle mensen die voor onze collectie hebben gezorgd. En dat bedoel ik met onze natuurlijk, onze gemeenschap. Die mensen moeten allemaal bericht krijgen dat ze het risico lopen dat bij een faillissement, en dat is nooit uit te sluiten, hun spulletjes die ze in goede trouw gegeven hebben, kwijt zijn. He, dus een stukje beheersstichting, en bovendien staat er ook onder punt 8 in het convenant, dat zo snel als mogelijk en wenselijk is, zullen de partijen de activiteiten en bezittingen van hun respectievelijke stichtingen inbrengen. En dat inbrengen zou zo moeten gebeuren dat het straks niet plotseling weg kan zijn, weg kan vloeien. En als u dat niet kunt garanderen, dan moeten wij er nog eens van raad uitdrukkelijk over nadenken, want dan zetten we dus het museum oplossen op leme voeten. Dat kan natuurlijk niet.
Meneer Ooyva, uw partij altijd vrij om een motie daarover in te dienen. Of een amendement, eventueel.
Sorry, voorzitter.
De volgende raadsvergadering al gebeuren?
Dat is er nu.
Nou, dan komen we.
Dat is er nu. Meneer Van der Leij.
Gelet op de woorden van Van Milo, die zegt van de gemeente Bergen overweegt zijn collectie in bruiklijn te geven. Dus niet in die stichting onder te brengen. Dus laat maar zeggen maar in bruiklijn. Dus eigenaar te blijven van die, dat zal het NHKC misschien ook doen. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de gemeente Bergen dan zegt, nou die 50.000 zetten wij om in een schenking. En als tegenprestatie van die schenking krijgen wij een aantal werken uit de collectie van Kranenburg bij de gemeente Bergen. Dan waarborgt u in ieder geval die 50.000 euro met een aantal werken. En dan blijft de rest, zolang het niet bekend is, wat de stichting met zijn collectie gaat doen, hoe die wordt geborgd. U wilt hem graag borgen, maar dat is nog onduidelijk. Dus dan denk ik, van, nou, dan zou je kunnen zeggen, die schenking is 50.000 euro. En de hele collectie komt over naar de gemeente Bergen, dat weet ik ook niet. Maar zo zijn er mogelijkheden om dat dan te compenseren en meer op uw voorstel daar wat aan te doen.
Meneer Half.
Ik kan me ook voorstellen dat met name het plotseling onderwerp wat hier even over tafel komt, ter bescherming van de collectie. Ja, dat eigenlijk zegt van eigenlijk kun je hier op dit moment geen zinvolle discussie over voeren.
En daarom probeerde ik die discussie ook meteen eigenlijk te stoppen om te zeggen altijd vrij om een motie in te dienen.
Voorzitter, met alle respect, maar daarvoor is niet gezegd dat de discussie niet zinvol is.
Dat zeg ik ook niet. Dus dan kan je aan de hand van een motie een makkelijkere discussie voeren, denk ik, dan nu.
Wat ik het college zou willen voorstellen is wat de visie is van het college op bescherming van de collectie. En daar met een memo over te komen.
Oké. Kan dat een toezegging worden?
Nou, ik wil het even iets anders doen. Ik denk dat vanavond gaat het over het omzetten van de lening in een schenking. En dat is ook het besluit dat door de raad genomen moet worden. Laten we het even de juiste zaken benoemen. En de kwestie die meneer Ooyevaar nu aansnijdt. Ik denk dat het goed is dat wij daar met elkaar over van gedachten wisselen. Maar het lijkt mij de juiste weg om dat eerst eens even in het college te laten doen. Ik vind het ook wat te ver gaan, maar goed, daar bent u zelf vrij in om daar in de volgende raadsvergadering al met een motie te komen. Ik wil u graag toezeggen dat wij gewoon eerst eens even zelf gaan kijken wat nu de rechten zijn van de gemeente Bergen. Hoe het zit met de rechten van Kranenburg. Want daar heb ik op dit moment onvoldoende zicht op. Dus het lijkt me ook niet verstandig om daar nu een verdergaande discussie over te gaan voeren. Uiteraard wordt u daarover geïnformeerd en ik zou u willen voorstellen. Want u krijgt memo in oktober, dat wordt volgende week dinsdag in het college vastgesteld. Dan komt er in november weer een memo, dat wij in dat volgende memo van november eens even haarfijn uit de doeken doen hoe het zit met de rechten op de collectie, bruikleen en al dat soort zaken meer. Want dan kunnen wij het gewoon zorgvuldig voor u op papier zetten. Dat lijkt mij verstandiger dan nu hals over kop besluiten te gaan nemen. Dus die toezegging doe ik u graag toe dat u daar in november verder over geïnformeerd wordt. Dat was het voorzitter.
Dank u wel voor de toezegging. Dat is precies wat ik wou. Een hele kleine uitbranding.
Ja, als antwoord op de burgemeester. U bindt zelf de kat op het spek. Want als u zegt dat u overweegt om dit en dat zus en zo te doen. Ja, dan krijgt u een reactie natuurlijk in deze commissie. Maar ik ben blij met uw toezegging dat er dus een aantal memo's komen. En daarin zal zonneklaar moeten blijken hoe het met de borging van de totale drie collecties hoe dat gaat lopen straks. En als dat niet gebeurt, nou, dan zet u ons voor een onmogelijke taak.
Oké, dank u wel. De reacties zo tellende mag het als een A-stuk naar de raad toe. Aldus. Het komt als een A-stuk terug. Dan gaan we naar agenda punt 7.
Het voorstel betreft vaststellen derde wijziging een algemene plaatselijke verordening 2009. Ja, staat 2009. Wie mag ik daar het woord over geven? Niemand? Voorstel A, stuk. Oké, dank u wel. Dan was het een klein verzoekje van de burgemeester, van mevrouw Hafkamp, om agenda punt 8 eerst te behandelen, dan 7-1. En die wou ik graag dan aan u voorleggen. Zijn er veel vragen over agenda punt 8? Nee, geen. Had VVD vragen over agenda punt 8? Geen. Dan kan ik die als nu behandelen. Mag het als een A-stuk naar de raad of zijn er vragen over? Over 8, ja. Een A-stuk. Dank u wel. Mevrouw Hafkamp, dank u wel. Goed, dan gaan we naar agenda punt 7.1. Het vaststellen, aanpassing, meer jaren, investeringsplanning, civiele werken. Wie mag ik daar het... Wacht. Ja. De raad heeft het voorstel afgewezen tijdens de raadsvergadering van 30 september. Er is een nieuw raadsvoorstel gemaakt, welke recht probeert te doen aan de vraagstellingen en argumenten in de raad. Ook zijn er delen van de oude tekst overgenomen. Het raadsbesluit is iets anders geredigeerd, maar uiteindelijk financiële consequenties is hetzelfde gebleven. Wie mag ik hier het woord over geven? Meneer Van Leij, graag. Sorry, excuses. Meneer Van Leijen, gemeente Van Wangen, graag.
Het stuk civiele werken. Mooi stuk, mooi aangepast inmiddels. Er wordt ook vermeld in het stuk is dat achterlopen van onderhoud, dat een dure aspect is. Dat er bepaalde noodzaken aan vastzitten, dat snappen we ook. En er wordt aangegeven dat de personele problemen zijn opgelopen tot 20%. De structurele oplossing echter wordt niet gemeld. Op het moment dat wij op dit moment gelden ter beschikking gaan stellen, dan worden de achterstanden ingelopen, maar ik zie nergens terug in het stuk wat de structurele oplossing gaat worden, waardoor we niet weer achter gaan lopen op de feiten. Ik heb dat de vorige keer bij de commissie ook gesteld en ik ben benieuwd of dat antwoord inmiddels wel naar voren komt. Daarnaast wil ik nog een opmerking plaatsen. Er is een brief van de dorpsraad Berg aan Zee gekomen, waarbij de dorpsraad aangeeft dat zij niet gekend zijn in het stuk, in tegenstelling tot de stukken die zijn gepresenteerd aan ons. En zij wilden daarom ook aangeven dat zij niet akkoord zouden gaan met dit stuk. Kunt u daar een helderheid in verschaffen?
Ja, dank u wel. Wie van de commissie mag ik nog meer? Meneer Mussu, ga er gewoon.
Nou, ik sluit me aan met het laatste punt van de heer Van Leijen, want daar heb ik nadrukkelijk naar gevraagd, naar het overleg met de dorpsverenigingen. En toen werd er gezegd dat er met alle verenigingen overlegd was en dat er begrip was. Maar ik ken die brief van de dorpsvereniging Berg aan Zee niet, dus ik ben ook benieuwd naar het antwoord van de wethouder. Verder, sorry? Oké, nou, ik ken hem in ieder geval niet. Verder is het denk ik van belang dat bij punt 2 is het destijds door de heer Houtenbos, hij is er vanavond niet, gezegd dat het wel of niet begroten van de subsidie eigenlijk een kwestie was dat in de commissie van onderzoek zou worden besproken. En ik ben benieuwd of dat inderdaad al gebeurd is en hoe de wethouder daar tegenover staat. En ja, vanavond krijgen we weer een herinrichting Groetinke 1. Is het nou zo, en ik heb dat nu weer uit het voorstel gaat en dat het in een nieuw voorstel komt in januari, begrijp ik dat goed? Want het maakt het er allemaal niet simpeler op als je elke keer weer nieuwe voorstellen en nieuwe ideeën komt. Dus wat dat betreft ben ik wel benieuwd hoe dat voor elkaar is. Ja, en ik vaar maar blind op de ambtelijke organisatie die de prioriteiten heeft gesteld voor de verschillende werken die wel en niet worden uitgevoerd. Ik kan er op dit moment geen goed oordeel over geven. Ik weet het niet, ik moet daar maar op blind varen. En ik begrijp ook dat er een aantal dingen gedaan moeten worden. En ik vind ook de systematiek van een stukje voorbereiding in het ene jaar en uitvoering in het andere jaar op zich een goede systematiek. Alleen ja, hier worden dingen afgevoerd en er worden dingen weer toegevoegd. En ja, daar blijf ik wat moeite mee houden. Maar goed, ik begrijp de noodzaak van dit besluit. Dat was het, voorzitter.
Oké, dank u wel. Meneer Half, D66, gaat de gang.
Gisteren in de commissie van onderzoek heeft dit stuk niet geleid tot het probleem. Zo verwoord ik het volgens mij juist, hè? Collega Ooyenvaar. En volgens mij het pijnpunt wat er was, en met name ook het pijnpunt voor de VVD, lag in het feit dat volgens mij de procesvolgorde van het stuk niet goed was. En volgens mij is die angel eruit gehaald in dit verhaal. En dat is ook de reden geweest waarom we gisteren eigenlijk content waren met de wijze waarop dit nu werd behandeld. Kijk, dat het allemaal anders had gemoeten, dat weten we achteraf. Maar de organisatie heeft die handschoen opgepakt en volgens mij invulling gegeven nu aan dit stuk. Dus wij hebben hier geen bezwaar tegen.
Oké, dank u wel. Andere partijen nog? Nee, meneer Roem, kort, bondig en krachtig.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, kort en bondig. In ieder geval dank voor de indirecte complimenten die u geeft richting de ambtelijke organisatie. Er is hard aan gewerkt om het stuk wat beter en duidelijker te redigeren. Ook blij te horen dat het in de commissie van onderzoek niet heeft geleid tot problemen. Ik ben er natuurlijk kort bij geweest. En inderdaad, die perceptie deel ik met meneer Half. De angel, maar dat kan de VVD beter op antwoorden dan ik, zat er met name in de procesvolgorde. Nog even teruggrijpend op die procesvolgorde. Het is in de commissie niet besluitrijp gemaakt en of bevonden. En men vond eigenlijk dat dat verdaagd had moeten worden. En die verdaging heeft dus als zodanig ook plaatsgevonden. En daarom behandelen we hem dus nu 21 oktober. Ik hoop dat inderdaad ook hiermee de angel bij de VVD eruit is. Nog even kort over die subsidie. De insteek is meer gericht op risicomanagement. In de zin dat in het stuk ook heel duidelijk naar voren komt dat wij voorheen, en zo is dat door het vorige college gedaan, subsidies meebegroten. Maar dat we eigenlijk tot het inzicht zijn gekomen dat conform de BBV we het voorzichtigheidsbeginsel moeten toepassen en een subsidie niet meer per definitie moeten meebegroten bij het aangaan van een civiel werk. Want stel je voor dat we die subsidie niet krijgen en nogmaals, er zijn met het oog op de bezuinigingen ook vanuit het provinciaal infrafonds best kansen toe dat we die subsidies minder zullen krijgen. Ik zeg niet dat we ze niet zullen krijgen, maar minder zullen krijgen. Dat we dus heel prudent met het begroten om moeten gaan en maar beter niet die subsidie kunnen meebegroten. Is dat dan een verandering van beleid? Nee, dat denk ik niet. Het is gewoon een andere manier van het benaderen van zo'n begroting van zo'n civiel werk. Nogmaals, dat is in het verleden bij in de vorige collegeperiode wel altijd gedaan. Wij zijn tot inzicht gekomen dat we dat beter niet kunnen doen. Want als we de subsidie begroten en naar de hand niet krijgen, ja, dan zitten we dus met een groot probleem. Dus nogmaals, voorzichtigheidsbeginsel is in deze toegepast. Kort nog eventjes als het gaat om het issue rond de dorpsvereniging en de dorpsverenigingen. Voor zover ik me kon herinneren, was het issue waar meneer Messu aan refereerde, het dorpsvereniging Egmond Binnen. En niet zozeer alle dorpsverenigingen.
Mag ik even voorzitten?
Of was dat een voorbeeld?
Het was een voorbeeld. Het gaat gewoon om het overleg met de dorpsvereniging. Niet specifiek Egmond Binnen, maar gewoon in zijn algemeenheid.
Nou, daar zal meneer Poerstamper straks even een antwoord op geven. Ik meen wel dat ik in mijn pleidooi de vorige keer ben ingegaan op specifiek Egmond Binnen. En bij de dorpsvereniging Egmond Binnen de soep niet zo heet werd gegeten als die werd opgediend. Dus dat die in principe konden leven met de koerswijziging. En dan zit ik nog even te kijken naar dus meneer Van Leijen vraagt over de personeelscapaciteit en of de oplossingen nu die aangedragen worden structureel zijn. de afspraken en de, dat moet ik even anders formuleren, de insteek is dat we nu veel meer gefaseerd gaan werken en dat we ook veel meer de werken op basis van de huidige capaciteit die we nu hebben binnen de afdeling Borg kunnen uitvoeren. Dus voor zover ik het en wij het als college kunnen inschatten, denken wij dat met de werken die hier staan benoemd een juiste balans is gevonden met de werkdruk en de capaciteit binnen de afdeling Borg. Dus 100% garantie kan ik niet geven, want er kunnen natuurlijk altijd mensen uitvallen. Maar nogmaals, voor zover wij het nu kunnen inschatten, denken wij dat met de huidige capaciteit hier ook gewoon structureel werk van gemaakt kan worden. En wat ik al zei over de over Groetinken. Ik doe dat gewoon vanuit mijn proactieve informatieplicht, dat ik u informeer over de op handen zijnde werken. Meneer Poerstamper zal daar ook nog even op ingaan. Dus twee punten, Erik Groetinken en de dorpsverenigingen.
Ja, om te beginnen met de dorpsvereniging Bergen aan Zee dan in dit geval. Bergen aan Zee, daar staat in dit stuk eigenlijk alleen de Zeilerboulevard genoemd, die voor dit jaar aan de beurt zou zijn. Met de dorpsvereniging Bergen aan Zee was oorspronkelijk de afspraak dat er ieder jaar daar een weg opgeknapt zou worden. Wij lopen daar achter. Dit jaar is de Julianalarm aangepakt, die voor vorig jaar eigenlijk op de begroting stond en in de planning stond. Tijdens de besprekingen met de dorpsvereniging over de Julianalaan is ook aangegeven dat de Zeilerboulevard dit jaar niet meer aan de beurt kwam. Dus volgens mij moet de dorpsvereniging dat weten. Het is misschien niet formeel in een brief of in een specifiek overleg met ze besproken, maar wel tijdens de gesprekken over de Julianalaan. Even kijken, dan hebben we nog de Groetinken. Groetinken, dat staat ook vermeld in dit stuk dat wij daarmee zouden komen met een compleet verhaal. Oorspronkelijk hebben we gedacht dat dit stuk eerder behandeld zou worden en dat we helemaal nog niet wisten hoe we stonden met Groetinken. Inmiddels zijn we zover dat we van Groetinken weten welk deel er allemaal opengebroken moet worden, welke wegen er aangepakt moeten worden. En we weten ook een aantal wensen die er komen uit de buurt. En op grond daarvan hebben we vast een grove inschatting gemaakt van wat we nodig hebben daarvoor een herinrichting. En aangezien het hier genoemd was in het stuk dat we zouden komen met dit verhaal, heb ik de portefeuillehouder verteld wat wij op dit moment denken daar nodig te gaan hebben ongeveer.
Dus met andere woorden, het was meer vanuit een proactieve informatieplicht een aanvulling op het stuk om het verder te verduidelijken. Misschien nog even kort over de prioriteitsstelling. We maken gebruik, zo staat ook in het stuk, van de zogenaamde CRO-criteria. Die CRO-criteria die worden getoetst aan het beheerplan. En op basis van die systematiek bepalen wij of wegen onderhoud nodig hebben. Nou, het wegenbeheerplan wordt eind 2011 weer geactualiseerd, waarmee we dus in 2012 vervolgens weer letterlijk de weg op gaan om te kijken of we op basis van die CRO-criteria bepaalde scheuren of funderingen of fundatieproblemen zien die dan vervolgens weer kunnen worden meegenomen in het onderhoudstraject. Dus wij maken gebruik van standaardcriteria daarvoor om de prioriteiten te bepalen.
Oké. Okay. Meneer Van Heijen, ga door.
Ik wil nog even een opmerking maken richting de Poerstamper. De reconstructie van de Zeilenboulevard volgens de planning staat gepland in 2010. En zoals u net stelde in het verhaal is dat er een afspraak is dat er ieder jaar een gedeelte opgeknapt zou worden. Maar we praten hier over 2010, wordt in één keer 2012. Want u gaat aan het bestek werken volgens de planning in 2011. Dus het is dan geen verplaatsing. Terwijl het eigenlijk vandaag zou gebeuren, zoals u net stelde, door het achterlopen dat we een jaar eigenlijk opschuiven. Dan zou het feitelijk zo zijn dat het in 2011 uitgevoerd zou moeten gaan worden.
En dat mis ik in dit verhaal. En dat is ook een van de dingen waar de dorpsraad niet zo blij mee is.
Ja, de Zeilenboulevard, we zijn daar nog niet aan toegekomen in dit jaar om daar aan voorbereidingen te beginnen. Er moet daar een hele hoop gebeuren aan de voorbereidingen. De Zeilenboulevard is eigenlijk op sommige punten te smal. Daar zit een hele hoop denkwerk aan om daar fietsers veilig te gaan laten passeren, om dat heel knap op te lossen. Je kan daar haastwerk van maken en dan ga je de boel herstraten. En dan heb je iets wat niet compleet is. Dus we hebben gezegd van bereid het nou in 2011 echt heel goed voor. Probeer, want dat is een van de dingen die we willen proberen, is om een paar stukken grond los te krijgen van het PWN. Want alle grond eromheen is niet van ons. Op het moment dat je daar grond los wil krijgen, dat zal sowieso moeilijk zijn. Maar eigenlijk is dat nodig om een hele mooie oplossing te maken. Maar daar heb je tijd voor nodig. En het is dus gewoon eigenlijk niet mogelijk om het in 2011 rond te krijgen. Dus vandaar hebben we gezegd, bereid het nou voor in 2011 en gaat in 2012 uitvoeren.
Oké, dank u wel. Meneer Van Bree, ga de gang.
Ja, even over het groetverhaal, over groetinken. Die staat helemaal in deze lijst. Alleen Centrum Groet staat erin. Ik heb groetinken niet kunnen vinden, maar misschien dat u hem wel hebt kunnen vinden. En daarnaast zijn er nog volgens mij een paar omissies in het stuk, in de lijst. U noemt iedere keer wel een jaar van bestek. En dan denk ik, zet er consequent in wat het jaar van uitvoering is als u daar geld voor vraagt. En er staat ergens in dat u iets verschuift in 2011. Maar u verschuift in 2012. Maar er zijn nog wat textuele foutjes, ik heb ze opgeschreven, die denk ik het stuk dan nog compleet maken. Maar ik kon de groetinken niet vinden, maar misschien u wel.
Heeft u het memo, meneer Van Leij? Nee?
Memo heb ik, maar het staat niet in deze lijst. En daar was wat kritiek op, dat u opeens weer erachteraan kwam als grote investering. Dit, als het goed is, is deze lijst nu een totaal overzicht van de investeringen tot 2013. Dat, tenminste, dat is de intentie, dat beoogt dit stuk, deze lijst. En dan komt er een memo achteraan dat er nog 1 miljoen bij komt.
Als u even kijkt op bladzijde 7... Op
bladzijde 7, André.
Met alle investeringen en de verhalen waarom dingen verschoven zijn. Daarin staat als één naar onderste groetinken.
Aanlijstje erachteraan zijn, maar laat maar zitten.
Ja, de totaallijst die er achteraan zit, dat was een uitdraai uit de bestaande begroting wat daarop stond. En daaruit is inderdaad aangegeven waar wijzigingen mee waren. En de punten die er dus nieuw zijn, op bladzijde 7 hier zo staan, die zijn daar geen van allen in opgenomen. Want die zaten daar oorspronkelijk niet in.
Hoflaan onder andere. Die zet u erop als nieuw. U zet er een aantal in, onderaan. Hoflaan herrichting nieuw. Laurelsweg nieuw. Herrichting Oosterweg nieuw. Groetcentrum afkoppeling
is
nieuw.
Is het eventueel een idee om na de vergadering hier eventjes over te gaan steggelen in plaats van de vergadering te...
Ja, inderdaad, Groetinken valt hier inderdaad onder de afkoppeling van Groetcentrum. Daar hoort dat bij. Het is oorspronkelijk een project wat begonnen is als rioolproject. En dat is dus uitgegroeid naar uiteindelijk tot een complete herinrichting.
Oké, dank u wel. Meneer Van Leij, nog één vraag. Ga door.
Dank u wel. Ik wilde nog even terugkomen op die structurele oplossing die ik net heb gevraagd. Als we nou even het voorbeeld de Zeilenboulevard pakken wat voor dit jaar gepland staat en uitgebreid wordt, dan maak ik mij zorgen over de structurele oplossing zoals u hem stelt. Want in feite gaat u dingen uit elkaar trekken die eigenlijk al op een planning staan, om uiteindelijk op basis van de huidige capaciteit de werkzaamheden te doen, waarmee u feitelijk nog meer achter gaat lopen. Ik zie u moeilijk kijken, ik zal proberen te verduidelijken. Als wij een planning gaan maken over 2010, dat we bijvoorbeeld 10 plannen of projecten aangaan,
gaan we nu bepalen door verschuiving dat er dit jaar misschien maar 8 of 5, noem even een aantal, gedaan worden. En de overige 5 worden uitgefaseerd over de meerdere jaren. Daarmee loop je de huidige achterstanden en de noodzaak van eventuele asfaltvernieuwingen, loop je daar niet mee in. En dan blijft het risico bestaan van slechte wegdekken en noem het allemaal maar op. Mijn vraag is daarom ook geweest van hoe gaat u dat nu inlopen en wat is daarna de structurele oplossing? Want feitelijk gaan we nu geld ter beschikking stellen om de achterstanden in te lopen die we al sinds 2006 oplopen. Dus we hebben al 4 jaar achterstand in feite en dat gaan we nu nog eens een keer uitsmeren over 2-3 jaar.
Deel bedrijfsvoering.
Ja. Ja. Niet alle werken die uitgesteld zijn, zijn ook dingen die dus echt een probleem zijn voor je onderhoudsachterstand. Er zijn wat dingen naar achteren geschoven die voor de onderhoudsachterstand niet zo heel belangrijk zijn. Maar dingen als een Laudelsweg die gewoon heel slecht is. Gieltinken waar het nodige moet gebeuren. De Hoflaan die naar voren getrokken worden, die gaan wel zorgen dat je structurele onderhoudsachterstand naar voren of minder wordt. Verder is het zo dat wij hadden een gigantische bult werk liggen wat gewoon iedere keer niet uitgevoerd werd. Dat kunnen we niet in één keer oplossen. Door nu de boel uit elkaar te gaan trekken en stukken voor te gaan bereiden en de voorbereidingen steeds langzamerhand meer naar voren te gaan trekken, zullen we uiteindelijk dingen uit kunnen gaan voeren op het moment dat ze ook daadwerkelijk in de begroting stonden. En we willen steeds een stukje inlopen en, in de voorbereidingen.
En ook de onderhoudputting tegengaan.
Ja, daarmee voorkom je dus inderdaad ook de onderuitputting.
Onderuitputting.
Ik wou eigenlijk deze discussie verder stoppen. Een hele kleine?
Ja.
Een hele kleine.
Ik ben maar een eenvoudig raadslid. Maar als je nu naar Bergenzee kijkt, die zeilenboulevard, wat is nou een probleem? Het probleem met de gemeente is capaciteit. We hebben niet de mensen in huis om zoiets wat je beloofd hebt aan de mensen in Bergenzee om dat op tijd uit te voeren. Wat is het dan moeilijk om een eenvoudig bestek te maken? Dan ga je naar de mensen die wegen moeten aanleggen, wie het ook mogen zijn. Je stelt een bepaald plafond vast voor de investering. En je laat hen het werk doen op de tekentafel. En dan ben je eigenlijk snel klaar. Als je je plafond maar goed neerzet. En dan kan je wel zeggen, ja, maar willen we zelf ook al gaan rekenen. Nou, ik denk dat die mensen die alle dagen in die grond zitten te baggeren en te ploeteren, die weten meer, zeg maar, van wat er allemaal aan problemen ontstaan als je daar een weg gaat aanleggen of gaat verbreden. Het wandelpad is vrij breed, kilometer breed. Moet je gewoon een stuk vanaf halen, je maakt de parkeerplaatsen bij en je bent bijna al klaar. En dat is door de raad in de dorpsraad al lang en breed, jaren geleden al een keer besproken. Maar waarom moeten we het allemaal in eigen hand houden? Wij moeten alleen zorgen dat het geld op tafel ligt, dat er een plafond zit en dat je dus zegt tegen de gemeente, tegen die ondernemer, daar moet je het voor doen en wij houden de vinger aan de pols.
Even een korte reactie van mijn kant, meneer Ooyvaar. Ik twijfel niet aan. Ja, heel korte. Ik twijfel niet aan de interne expertise binnen de afdeling Borg, integendeel zelfs. En sterker nog, en dat staat ook in het stuk, wij besteden ook heel veel uit. Wij gebruiken ingenieursbureau om de bestekken voor te bereiden. Dus met andere woorden, we besteden al heel veel uit en we kopen al heel veel expertise in. Laat onverlet dat die expertise bij de ambtenaren uitstekend is. En ja, dat staat ook in het stuk benoemd.
Oké, dank u wel. Mag dit als een A-stuk naar de raad? Oké, dank u wel. Moet het naar stuk. Dan ga ik even. Dit was agenda punt 7.1. En even voor de goede orde, 8 hebben we net gehad. Dan gaan we nu naar agenda punt 9. Onderwerp voorstel betreffende het vaststellen van de verordening Wet Inburgering 2010. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Haring, gemeentebelangen. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u. Er staat 10 minuten voor. We kunnen over dit onderwerp wel een paar uur praten. Dat moeten we maar niet doen, dacht ik. Dus wat ons betreft, wat mijn fractie betreft, A-stuk.
Dank u wel. Wie nog? A-stuk. Dank u. A-stuk wordt het. Agenda punt 10.
voorstel betreffende kennis te nemen van de zienswijze visiebegroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2016 van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland. Wie? Meneer Menesu, CDA.
Op zich met deze zienswijze akkoord. Alleen ik maak me een beetje zorgen over de regeringsverklaring, waarin er een totaal andere visie gaat ontstaan op de samenwerkingsverbanden. Dus ik zou willen vragen of daar inderdaad binnen het bestuur van het werkvoorzieningschap aandacht aan besteed kan worden. En op het moment dat het duidelijk is hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat we dan als gemeenteraden daarvan op de hoogte worden gesteld. En ik kan me zo voorstellen dat er dan eventueel een aangepaste visiebegroting gaat verschijnen. Dank u.
Oké, dank u wel. Andere nog? Meneer Haring, gemeentebelangen, gaat gang.
Ja, voorzitter. 357.000 euro positief resultaat. Ik zou zeggen mooi en doorgaan. Hartstikke wat ons betreft.
Oké, mevrouw Papen, gemeentebelangen, VVD, gaat gang.
Dank u wel, voorzitter. De raad heeft een motie aangenomen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen, waarbij is vastgesteld dat iedere entiteit met 10% wordt gekort. De VVD wil graag weten of daarbij in deze nota rekening mee is gehouden.
Oké, dat is een vraag die ik zo doorschuif. Mevrouw Kind, PvdA, gaat uw gang.
Voorzitter, ik ben erg blij met de begrotingsvoorstel. Ik sluit me helemaal aan bij wat meneer Massu zegt. Wij hebben 4 of 5 november een eerste kennismaking met het visiedocument bij het WNK. En ik zou, als dit een A-stuk wordt, toch graag dan eventueel nog de mogelijkheid krijgen om iets te zeggen. Naar aanleiding van de toelichting op het visiedocument van het WNK. Dat het eventueel, nou dat kan ik altijd van tevoren dan vragen.
Oké, meneer Half, D66, gaat u gang.
Ja, eigenlijk ook niet zoveel toe te voegen aan de woorden van Jan Massu. Ook bij ons ongerustheid over de regeringsverklaring. Waarbij je eigenlijk wel eens zou kunnen worden ingehaald door de werkelijkheid, door de actuele werkelijkheid. Dus in die zin hebben wij ook vraagtekens bij de houdbaarheid van dit stuk.
Oké, dank u wel. Anderen nog? Mevrouw Luttek, mag ik u het woord geven? Ga er gewoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik neem het even over van de heer Hietbrink, omdat dit dossier eigenlijk onder zijn hoede ligt. Maar hij is heel druk volgens mij aan de andere kant, dus ik neem het even over. Het klopt wat meneer Massu heeft gezegd, dat er terecht een stuk ongerustheid is naar aanleiding van de regeringsverklaring. Dat is ook gedeeld in het portefeuillehoudersoverleg regionaal, dat wij ook die zorgen hebben. En we zitten er ook wat dat betreft bovenop. Er zijn ook een aantal afspraken gemaakt. Zoals u heeft kunnen lezen op bladzijde 3, dat punt 4 tot en met 7, dat zijn hele belangrijke doelstellingen. Maar wij vinden ook dat die smart geformuleerd moeten worden. Daar gaat hard aan gewerkt worden. En desnoods zou het zo kunnen zijn dat die verordening, die loopt tot 2013... Dus die is vastgesteld en desnoods zou het zo kunnen zijn, als het natuurlijk helemaal te gek uit de hand loopt, dat het tussentijds opengebroken moet worden. Maar dan moeten alle gemeentes daarmee instemmen. Dus het heeft behoorlijk de aandacht, dit punt.
Even een tussentijdse vraag, meneer Half, gaat gewoon.
Een tussentijdse vraag, even net niet gesteld, maar heb ik het gemist, maar is er aangegeven in het stuk hoeveel mensen wij binnen de gemeente Bergen gebruik laten maken van de WSW?
Ik kijk even naar mijn collega, of mijn collega, mevrouw Hulskamp. Niet mevrouw Hafkamp, maar mevrouw Hulskamp.
Het wordt even opgezocht.
Ja, we hebben een taakstelling van 67, ja een beetje gek, er staat 67,73. Dat is de taakstelling voor de WSW. Ja. Nou, daar,
maar de vraag was van hoeveel ook... nu?
Meer vragen?
Ik denk het niet. Dus dan zijn alle vragen naar behoeve beantwoord.
Nou, ik heb nog even
Papen,
kort op 10% aan de orde gesteld. Ja.
Nee, dat begrijp ik heel goed. Omdat er in de verordening ligt dus vast wat onze eigen bijdrage is. Dat is vastgelegd. En die verordening die loopt tot 2013. Kunnen we die niet openbreken. Dus het is als signaal is het natuurlijk wel afgegeven. Ook naar alle gemeenschappelijke regelingen. Maar ja, we kunnen dit eigenlijk tot 2013 niet veranderen.
Oké, dank u wel. En de grote vraag. A-stuk. Een A-stuk en dan met eventueel dat mevrouw Kind nog een toevoeging heeft. Oké, dan ja, die had gevraagd om eventueel wat toe te voegen bij of toe te lichten. Met een extra agendapunt erbij, dan hebben we het ontstellend goed gedaan. Bravo, dank u wel. En bedankt voor de vergadering.